Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hintzen en Paul Sprongers.
Hey Tim, we gaan eindelijk eens weer een aflevering maken waar we er al meerdere van hebben gemaakt. Maar de laatste keer dat we dit deden is toch al een hele tijd geleden volgens mij.
Ja, klopt. We gaan vandaag weer reacties van luisteraars behandelen. Dat doen we natuurlijk vaker in nieuwsafleveringen. Maar deze keer hadden we er zoveel opgespaard van de afgelopen weken, maanden. En je had ook nog een leuk oproepje gedaan, hè?
Jazeker. Ja, ik denk dat de laatste keer dat we dit hebben gedaan als aflevering is misschien wel 2 jaar geleden of zo.
Ja.
Alleen we hebben een goed voornemen gehad op een gegeven moment dat we het in de nieuwsafleveringen vaker gingen doen. En dat is wel goed gelukt. Ik denk dat we iedere aflevering er 2, 3, soms tussendoor nog een paar meer meenemen.
Ja, we zijn van de structuur en de gewoontes hè, bij Kleine Boodschap.
Nou, maar dat was toch een gewoonte die er voorheen niet in zat. Ja. Maar maak natuurlijk die podcast en op zich doe je dat, ja, doe niet echt in een vacuüm. We krijgen heel veel input van buitenaf natuurlijk. Alleen die interactie met luisteraars is natuurlijk super tof. En vooral heel tof ook dat we heel veel reacties krijgen van jullie. Maar we kunnen ze niet allemaal altijd behandelen. Daardoor hadden we ook een beetje een backlog die we een keertje moesten wegwerken. En we hebben inderdaad nog een oproepje gedaan om te kijken of we nog wat meer vragen meteen kunnen wegwerken. Maar ik kan het altijd heel erg waarderen als we reacties van luisteraars krijgen.
Ja, ik begreep van jou dat we 100.000 miljoen reacties hadden gekregen en vragen op de socials.
Om en nabij de circa, ja.
Ja. Ja, ja. Nou ja, laten we er dan maar gewoon meteen inspringen.
Helemaal goed. Ja, dan beginnen we met een vraag die we kregen van Mike Broeke. Die schreef haar kleine boodschap. Wat zijn jullie favoriete zichtlijnen in de Efteling?
Oh.
Zoals bijvoorbeeld een doorkijkje door de bossen. Om zo de toren van Baron 1898 te zien. Of het uitzicht vanuit Casa Caracol. Waarbij je een mooi uitzicht hebt over de achtbanen van Raagrijk. Misschien moeten we niet al te veel van zijn bericht voorlezen. Anders hebben we een hoop gespoild mogelijk.
Ja.
Vroeger stonden veel van die zichtlijnen aangeduid met een fotobordje. En mogelijk kunnen jullie met het beantwoorden van deze vraag daar een mooi eerbetoon aan geven. Ik ben heel erg benieuwd. Groetjes Mike. Deze staat al een tijd open, Tim, en dat komt volledig door mij, want ik had deze zeer slecht voorbereid. Net zoals vandaag, dus ik ga het uit de blote kopje doen, maar volgens mij heb jij wel wat in je hoofd zit al.
Nou ja, ik heb wel geprobeerd om een beetje te kaderen, want anders heb je daar ook een lijstje met 100 zichtlijnen. Ik heb 2 categorieën die ik heel erg kan waarderen in de Efteling.
Okay.
Dat zijn gewoon het wijdse zicht op een heel mooi gebouw.
Mm-hmm.
En dan 2 van mijn favorieten zijn het zicht op de Fata Morgana vanaf wat ooit het Dwarrelplein was. Dat was natuurlijk in de jaren 80 heel krachtig. En het heeft wel telkens iets ingeboet aan kracht door de bouw van Fabula, de bouw van het theater. Maar ik vind het nog steeds een hele mooie zichtlijn. En ook het zicht op het Carouselpaleis vanaf een afstandje vind ik ook heel mooi. Zeker met die bossen erachter en dan de pagode die omhoog komt. Dat vind ik echt een prachtige zichtlijn.
Ik weet niet of het echt als zichtlijnen mag bestempelen, maar misschien heb ik meer reveals. Die ook toch wel iets met de zichtlijn te maken hebben, denk ik.
Ja?
De classic voor mij is toch wel echt het kasteel van Doorn Roosje. Als je zo de hoek komt lopen,
ja,
nadat je door de export bent gegaan.
Ja.
Nu iets anders dan voorheen natuurlijk, dus ik moet nog even aan wennen. Ik denk dat er iets minder reveals, omdat je iets minder grote groen nog eromheen hebt staan. Maar ik denk dat het dadelijk wel wat terugkomt. Maar in ieder geval, het komt echt wel zo in zicht. En dat beeld wat daar dan voor je ligt, is toch vrij iconisch, zoals sommige collega podcasters het zouden noemen. En een andere die ook een beetje in hetzelfde straatje valt, vind ik het ontvouwen van symbolica als je de Pardoespromenade afloopt.
Ja, ja.
Als je daar de hoek zo opkomt en dat dan zo symbolica in één keer voor je ligt met ook best wel een compleet plaatje. Waarbij de kluis misschien het meest vreemde object is in hetgeen wat je ziet. Maar totaal met polderskeuken erbij op de voorgrond. En dan ook de fonteinbakken die daar liggen. En het podiumpje van Pardoes. En dan erachter dus symbolica ook soms met de pagode erachter.
Ja.
Dat vind ik ook wel een hele chique, ja.
Ja, die vind ik zelf net iets te rommelig. Ik ben vooral fan van hele zuivere zichtlijnen met heel weinig afleiding, zeg maar.
En misschien nog eentje die ik ook wel zeer kan waarderen is gewoon het binnenlopen van het Lavelaar. En wat dan voor ligt, gewoon het hele dorpje wat dan zo eigenlijk aan je voeten ligt om ontdekt te worden.
Ja, ja, mijn tweede categorie zichtlijnen is wel alles rond de Siervijver.
Alles gewoon, ja. Ja. Daar ben ik het toch ook wel mee eens. Ja.
Daar heb je zoveel mooie zichtlijnen. Komt natuurlijk ook omdat je midden in je park zo'n vijver hebt liggen. Met dan ook nog eens zo'n prachtig eilandje in het midden met die bomen en de waterval. Maar ik zal er een paar noemen. Als je zeg maar vanaf de Kleuterhof richting Ruigrijk loopt, dan loop je natuurlijk over het Krentenpad. En heb je eerst een hele mooie zichtlijn als je op de brug staat. En dan kijk je zeg maar zo rechts van het eiland mee met de bootjes met op de achtergrond de pagode. Dat vind ik een hele mooie.
Mm-hmm.
Als je een paar stappen verder zet, dan ben je zeg maar uit het bos. En dan zie je voor je het kinderspoor en de gondolettavijver zelf. En op de achtergrond de baron. En als je nog iets verder loopt, ongeveer de hoogte van het kinderspoor, misschien net iets verder, dan heb je ook een prachtig zicht vanaf de ene kant van de vijver naar de andere kant. Met daar de achterkant van symbolica en de pagode. Dat vind ik ook een hele mooie zichtlijn.
Nee, die eerste die jij noemde, Tim, dat was denk ik degene die ik ook in mijn hoofd had. Ja, als je het Krentenpad afloopt richting Ruigrijk, nou, eigenlijk gewoon alles wat je dan tegenkomt. De hele pad gewoon aflopen, dat geeft meerdere toffe zichtlijnen.
En wat ik ook een hele toffe vind, met name in de winter, is als je vanuit het café-restaurant over de vijver kijkt en de stoomtrein rijdt over het water.
Oh ja, ja, ja.
Dan een flinke dot rook en stoom eruit die lekker condenseert. En dan liefst met de lampjes aan. Dat vind ik ook echt een prachtig zicht. Dus ja, ik denk dat de Efteling inderdaad nog steeds bol staat van de mooie zichtlijn. En ik hoop dat ze daar ook wel op blijven letten en in blijven investeren.
Ik denk dat brengt me eigenlijk wel bij een andere vraag die we kregen van een andere luisteraar. Je had namelijk net over het zicht waarbij je zo symbolica ziet liggen, zo over de Schiervijver heen. Maar dan kijk je natuurlijk naar de achterkant van het gebouw. Je ziet wel de torens bovenop. En daar zit die hele grote waterval die we ooit als Bertha hebben bestempeld. We kregen een vraag van Glenn en die vroeg: denken jullie dat de waterval achter symbolica het ooit nog gaat doen?
Als je me dit 2 jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd nee. Ik zeg nu ja, maar het zal nog wel even duren.
Oh, dat hij het wel gaat doen?
Ja.
Ja, ik denk uiteindelijk dat dit ook wel gaat doen. Je ziet dat dit soort storingen, de installatie ligt erin. Er moet waarschijnlijk gewoon het onderhoud aan plaatsvinden. Misschien is er iets lek of zo, een lekkage. Want het stroomt natuurlijk gewoon over van die gevormde rotsen.
Dat denk ik, ja.
Zonder al te veel. Hebben ze daar folie nagebracht toen ze die aan het maken waren?
Hoe? Nee, volgens mij niet. En we hebben best wel een tijdje terug ook gezien dat ze bij Fabula natuurlijk heel lang de watervallen uit hebben gezet. En dat die het nu weer doen omdat ze een soort van polyesterbak of inlagen hebben gemaakt in de rotsen. Waar het water overheen stroomt. Dus misschien is dat hier ook wel een oplossing.
Ja, je ziet dat er voorbij. Door een roosje hebben ze ook weer heel de bak bekleed nu met. Er staat ook polyester.
Ja.
Misschien moeten ze die behandeling hier ook gaan uitvoeren. Ja. En het kan hier ook wel, want je ziet de watervalletjes. Of je ziet de basseintjes vanuit waar het naar beneden valt. Zie je toch niet?
Nee.
Dus kan prima.
Ja, ik denk dat tegenwoordig de Efteling de eer te na is om dit niet te laten werken. Als je ziet waar ze de afgelopen 2 jaar allemaal dik geld tegenaan hebben gesmeten om het weer te herstellen. Denk aan zo'n paddenstoelenparcours of een huisje van vrouw Holle. Nou, dan denk ik dat dit ook ooit nog wel echt een keer gaat werken, hoor.
En de volgende vraag die we kregen was van Lydia Nieuwland. En die vraagt: wat te doen met achtbaanangst? Ik kwam 2 maal met huilende kinderen uit Max en Moritz, een 4- en een 6-jarige.
Ja, mijn eerste reactie is vooral: leg er niet te veel druk op.
Helemaal mee eens, Tim. En ik denk dat je ook niet per se kinderen in achtbaan hoeft te stoppen als ze daar dus geen zin in hebben. Als ze er 1 keer huilend zijn uitgekomen, waarschijnlijk zijn ze dan wel een tijdje klaar mee.
Ja.
Maar wat je op een gegeven moment gaat zien is dat ze ook wat ouder worden en dat klasgenootjes wel in al die achtbanen gaan als ze toch wel het weer een keer willen proberen. En ik denk, tenminste, wij zijn dan de lokale abonnementhouders. Misschien is het daar wel iets anders dan andere scholen in Nederland. Maar dat is wat ik zelf heb ervaren. Dat de jongste dochter die vond Vogelrok heel spannend. Uiteindelijk toch een beetje onder druk. Maar ze had samen met een vriendinnetje afgesproken. Wij gaan er samen in. Naar erin geweest en is nu de favoriete achtbaan van de Efteling. Ik denk dat je het gewoon tijd moet geven.
Ja. Ja, ik denk als jij je kinderen vaker meeneemt naar de Efteling, dan krijgen ze op een gegeven moment vanzelf wel die interesse en die wens om in achtbanen te gaan. En ja, dus groei je er ook wel gewoon overheen, hoor. Dus ik zou er vooral niet te veel druk op leggen en niet met tegenzin de achtbanen insleuren. Vooral niet doen, want dan creëer je juist meer achtbaanangst. Ik zie dat ook bij mijn eigen kinderen. Die hebben allebei zo'n periode gehad dat ze ineens niet in Villa Volta durfden of ineens niet in Fata Morgana. En dat is dan altijd een periode van enkele maanden of hooguit een paar jaar. En vanzelf willen ze er dan ineens wel weer in. Dus zoals een verstandige vrouw in een blauwe jurk ooit zei: laat het los, laat het gaan.
Oh, die dame in een blauwe jurk.
Ja.
Dacht je er eentje uit Tiel bedoelde?
Ik zit niet echt in die sector.
Ik ook niet. En misschien nog 1 dingetje daarbij. Max en Moritz is een beetje een vreemde achtbaan in de Efteling, omdat die powered is. Waardoor je best wel onnatuurlijke G-krachten krijgt. Heeft mevrouw dus heel veel last van. Als die erin gaat, dan komt ze altijd misselijk uit. Terwijl ze erbij een Vogelrok of een Python of zo niet heeft. Dus het kan ook invloed hebben gehad.
Ja, ik vind Max en Moritz wel echt de instapachtbaan.
Dat is het ook zeker. Qua snelheid en qua heftigheid. Alleen omdat die G-krachten wel onnatuurlijk kunnen zijn, kan het voor sommige mensen niet zo lekker uitpakken. Je gaat ook 2 keer met een andere snelheid erheen. Dus dan is hij gewoon niet helemaal exact berekend op de snelheid waarmee dat die baan gaat. Dat kan gewoon niet in die situatie.
We kregen een ingewikkelde vraag van Marcin van de Ven, als ik het goed uitspreek. Marcin die schrijft: beste Tim en Paul, ik ben sinds een jaar trouwluisteraar van Kleine Boodschap en sinds de zomer ook een trots abonnementhouder. Helaas krijg ik steeds meer het idee dat de Efteling minder moeite steekt in de snelle horeca. Zoals jullie al in eerdere afleveringen constateerden, was het aanbod van de horeca op zowel het zomerstrand als de warme winterweide niet heel denderend. Maar ook de vaste locaties bieden voor mijn gevoel steeds minder bijzondere producten aan. In plaats van in te zetten op iets unieks, is de Efteling nu ook gestopt met het aanbieden van gepersonaliseerd softijs, de swirls. Helaas hebben ze ervoor gekozen om daarvoor in de plaats 3 softijsvarianten aan te bieden, die elke luxere snackbar ook verkoopt. Maar ook bij andere verkooppunten in het park krijg ik steeds meer het idee dat het aanbod net zo standaard wordt als bij een vergelijkbaar concept buiten het park. Hoe staan jullie hierin? Delen jullie het gevoel dat, buiten bijvoorbeeld Polles Keuken, het aanbod van de horeca in de Efteling niet bijzonder is? En wat zouden jullie ervan vinden als de Efteling wat meer verkooppunten zou openen die alleen iets unieks aanbieden voor die locatie, zoals Fantasialand en Disneyland doen? Met vriendelijke groet, Marcin van de Ven.
Oeh, Tot op zekere hoogte ben ik het met Marcin eens. Het aanbod van de, ja, zeg maar de individuele items die je de afgelopen jaren hebt gezien. Zeker tijdens de, nou, laat het de events noemen, dus de winter- en de zomer Efteling. Die bleef zeker achter ten opzichte van de voorgaande jaren. Maar ik denk dat er nog steeds wel veel moois te vinden is in het park. Ook qua snelle horeca. Dit is wel een beetje een standaard item natuurlijk. Maar de broodjes Unox is meestal wel een bijzondere variant van te vinden. Er is altijd wel iets van een loaded fries variant te vinden in die situaties. Ja, ik mis wel die wat bijzondere zaken die bijvoorbeeld altijd op de zomerstand vroeger. Daar kon je ook spring rolls krijgen of zo, weet je wel. Of je hebt dat IT plankje bijvoorbeeld gehad tijdens het Efteling Wonderland.
Ja, dat was heel goed. Super, super.
En dat soort dingen die hebben we de laatste jaar in ieder geval niet gezien, ja.
Ja. Ja, en wat me ook opvalt, even los van inderdaad Fantasialand en Disneyland Parijs, die echt wel wat bijzondere snack items aanbieden, hè, zoals koekjes. valt me ook op dat een Toverland en zelfs een Walibi Holland, dat die voor mijn gevoel veel meer dan de Efteling experimenteren met nieuwe horecaformules. Vaak wel in samenwerking met grote merken of met bepaalde leveranciers. Hè. Dus dan staat er weer ergens een foodtruck of een stalletje waar je dan weer iets bijzonders kan kopen. Dat kan ik altijd heel erg waarderen. En aan de ene kant zou ik ook wel willen dat de Efteling weer meer van dat zou gaan doen. Zeker in de zomer. Maar ja, aan de andere kant denk ik dat de Efteling er ook rekening mee moet houden. En misschien ook wel slachtoffer is van de grote getallen. Efteling heeft natuurlijk enorm veel bezoekers op een dag. Ook enorm veel personeel. Dus het moet allemaal niet te ingewikkeld zijn om te maken. Het moet allemaal gemakkelijk in te kopen zijn. Niet te veel afschrijving. Vooral niet te veel tijd moeten gaan zitten in het produceren van producten. Dus ik denk praktisch en financieel gezien is het denk ik logisch dat de Efteling vooral inzet op massaproductie qua horeca. Maar inderdaad, ja, persoonlijk, ik zou het wel heel erg kunnen waarderen als er af en toe eens wat bijzondere food items zijn. Want het zou mij wel prikkelen om toch wat vaker ook 's avonds in de Efteling te eten. Want op dit moment kom je dan toch, hè, als je dan 's avonds in de Efteling wil eten en je wil net wat meer dan een frietje en een hamburger. Dan kom je toch uit bij Polles keuken of bij het poffertje. En je wil ook wel eens iets anders. Alhoewel ik wel moet zeggen dat ik de laatste paar keer best ook lekker avond heb gegeten bij het Witte Paard. Die minuutjes die overigens echt spotgoedkoop zijn, die smaken ook best prima. Maar ja, ik deel wel de wens van Marcin voor meer diversificatie in het aanbod. Maar tegelijkertijd snap ik ook waarom de Efteling daar een beetje voor waakt.
Hij heeft over de snelle horeca met name. Want daar, ik denk dat daar de grote volumes wel minder spannend zijn. Als je bijvoorbeeld 3 unieke items hebt die in 3 kraampjes verkoopt. En dan is dat wel te doen toch? Op een gegeven moment kan er een uitverkocht zijn. Ja, dat is dan jammer. Maar dan heb je het in ieder geval aangeboden. Want Toverland doet het ook best goed, denk ik trouwens, ja, tegenwoordig. Maar ja, Europa Park kan natuurlijk ook wel van. Al hebben die sowieso al een vrij breed aanbod.
Maar ja, wat is de snelle horeca in de Efteling? Dat is toch of broodje Unox of Eigenheimer? De variatie zit dan, wat jij terecht al zei, in die verschillende seizoensvarianten. Maar ja, het is natuurlijk nog steeds een broodje Unox. Het enige wat je anders moet doen is een ander sausje eroverheen en een lepeltje met toelie.
Ja, dat klopt. Hey, ik had het meer over de... We hebben die kraampjes toch staan op de Warme Winterweide en de Zomerstrand. Daar kun je wel unieke dingen uitdelen. Ja. Ja, daar hebben we het al vaker over gehad dat we dat graag willen. Ja. Overigens vind ik wel dat er wel een paar wat meer bijzondere dingen in Efteling te vinden zijn dan alleen Polders Keuken. Als het open is, het Wapen van Ravelijn, vrij uniek.
Ja, zeker.
Heel tof dat het aan het aanbod zit. En Kasbah is toch ook wel echt meer dan doorsnee eten. Zeker voor een pretpark.
Tel je die als Efteling horeca?
Ja, het is een Efteling, dus daarom is het. Ja, ik weet het niet. Maar je kunt het in ieder geval in de Efteling nuttigen.
Dat is waar.
En de sfeer is nog wel redelijk oké in het restaurant. Dus ik zou die zeker wel meenemen als optie. Maar wel prijzig, dat weten we ook. En dan een vraag van Rutger. Stel, jullie mogen 1 IP kopen voor de Efteling en hiervan een nieuwe attractie bijbouwen. Welk IP en welke attractie zou dit dan zijn?
Oeh, die is lastig.
Ja.
Ik zou denk ik wel voor een Nederlands IP gaan.
Is er een Nederlands IP die raakvlakken heeft met wat de Efteling, waar de Efteling een beetje voor staat? Ik denk dat het daar al heel moeilijk wordt namelijk.
Ja, dat is lastig. Ja, als je denkt aan grote Nederlandse IP's, dan denk je aan Basje en Adriaan en Jip en Janneke. Maar die zou ik allebei niet per se in de Efteling willen zien om verschillende redenen. Heel veel Nederlandse IP's zijn inmiddels ook al geoond door andere parken. Hè. Kijk naar zo'n Van Hoorne Entertainment met zijn avonturenboerderij Molenwaard. Die heeft natuurlijk heel veel IP's geclaimd.
Ja, de vraag is, wat ga je ermee bereiken? Want als we een Nederlands IP kopen, dan gaan we meer Nederlanders trekken.
Ja.
Niet per se buitenlandse bezoekers. Dus ik weet niet of er dan heel veel winst in zit. Want ja, in Nederland, wat er uit Nederland nog te halen is vrij beperkt voor de Efteling, denk ik. Ook uit de raalbezoek dan. Ja, een internationaal aansprekend IP. Tenminste, daar ben ik dan in mijn hoofd naar op zoek. Ja. Wat de Efteling zou kunnen dragen, zeg maar. Ja, dat zeg ik misschien verkeerd. Wat ook past bij gewoon de sfeer die de Efteling wil neerzetten.
Ja, ik weet ook niet of je als Efteling een extern IP moet willen aankopen. Het valt me heel erg op in alle parken om ons heen. Niet alleen hier in Europa, maar ook in Amerika. Dat IP's toch vaak wel een houdbaarheidsdatum hebben.
Ja, dat is zeker zo. Er zijn nog weinig die echt onbeperkt houdbaar zijn.
Ja, en ik merk dat voorheen was ik zo van, als ik ooit naar Orlando ga, dan moet ik naar Disney en Universal. Vind ik minder belangrijk. Maar ja, als je dan nu naar IP's kijkt, Disney heeft een aantal IP's die mij niet aanspreken, waar Universal een aantal IP's heeft die mij wel aanspreken. Wat me er dan misschien toe doet beslissen om dan Disney toch maar minder te bezoeken. Dus ik vind dat ook wel een risico.
Ja. Ik vind hem extreem lastig, maar als we mogen filosoferen en eventjes alle praktische beperkingen mogen opheffen. Ja, Harry Potter is dan toch het eerste waar in je opkomt. Hè?
Ja. Nee, ik zou gaan, ik weet niet of het telt als IP, maar toch voor gewoon de Nederlandse volksverhalen. Dus de spannende, enge Nederlandse volksverhalen. Als je nou ziet dat laatste, die film Witte Wieven is uitgekomen. Ah, die is grandioos. Dan zou ik daar, ja, daar doet de Efteling natuurlijk al veel mee. Maar je ziet de laatste tijd natuurlijk steeds meer aandacht in podcasts, in de reguliere media voor volksverhalen. Ik zou daar uit die catalogus zou ik gewoon telkens putten.
Ik denk dat je geest van de vraag een beetje voorbij gaat, Tim.
Ja, ik ontwijk hem. Of zou de familie van Oranje Nassau, zou dat tellen als een IP?
Nou, kijk, ik zit er vooral te denken, heel stom misschien, maar een beetje een textuur of zo. Als ik dan hoe Harry Potter is uitgewerkt, als dat dan in Universal, als ik daar een beetje voor de geest haal, dat is een stijl die wel zou passen in de Efteling. Gewoon echte materialen en een beetje de kromme lijnen en zo, weet je wel. Terwijl als je dan denkt aan heel veel van die Fantasyland-achtige dingen, dan zou een Efteling niet echt staan. Dat is natuurlijk cartoon niet glad en strak, ja. En zo, zeg maar.
Narnia?
Ja, daar heb ik dan zelf helemaal niks mee. Maar daar zou ik misschien nog kunnen, ja. Lord of the Rings lijkt me veel te duister weer. Of zeg maar veel te... En misschien ook al iets te lang geleden. Die houdbaarheidsdatum is wel verstreken, denk ik.
Ja.
Voor een park. Daar ga je niet zo in kunnen investeren. Harry Potter is ook onduidelijk of dat het een lange houdbaarheidsdatum heeft. Indiana Jones is iets te exotisch misschien. Ik vind het een hele lastige. Ik zou niet weten wat er bij de Efteling echt goed past. Alles zouden mogen kopen in heel de wereld, ongeacht van wie het nu is.
Ja, ik zou toch neigen naar een Nederlands of Belgische IP, hoor.
Om gewoon de lokale omzet te spekken.
Ja, nee, maar ook, ik denk dat buitenlandse toeristen juist naar Nederland komen om de Nederlandse cultuur te leren kennen. Niet om iets te zien wat ze in hun eigen land ook kunnen zien.
Maar dat kan natuurlijk al in de Efteling op dit moment. Dus als we dat dan gaan uitbreiden, dan staat er meer van hetzelfde. Terwijl je ook iets kunt doen wat ze trekt. Wat die aantrekkingskracht heeft, zoals Universal voor jou dus in Orlando blijkbaar wel heeft. Waardoor ze die kant op komen en dan daarnaast al het moois ook zien. Ja, ik zie het een beetje als de hoek om extra mensen uit het buitenland naar de Efteling te krijgen. En dan toch gecharmeerd te laten raken van de typische Efteling dingen.
En ik denk dat dat dus juist lukt met door te kiezen voor regionale volksverhalen. En dat zo'n ijzersterk concept is, ook best uniek. Daar kan je alle kanten mee op. Er is zo'n enorm aanbod.
Ja, maar dan moet je het wel leren kennen. Ik zie het echt als marketinginstrument. Dat is IP natuurlijk ook in het totaal natuurlijk. En met het meer van hetgeen wat je al hebt, daar gaat natuurlijk niet heel veel meer zo aan de dijk zetten.
Ja, maar als ik kijk wat voor bagger de kinderen tegenwoordig op Netflix kijken, dan zit daar weinig tussen wat geschikt is voor de Efteling, hoor.
Absoluut waar. Nou, ik heb gewoon geen niks goed. Nee.
Nou, dan zijn we toch eens, Paul. Geen klassieke IP aankopen door de Efteling.
Nee, dat is nergens voor nodig.
Gewoon eigen IP creëren.
Ja.
Of bestaande verhalen of sprookjes omvormen tot IP. Eigenlijk wat de Efteling al 70 jaar doet.
Laat Efteling maar zo'n sterk eigen IP creëren dat een andere partij er naartoe komt om daar een film over te maken.
Denk aan Pardoes.
Oké, daar zijn we vast wel betere voorbeelden om te vinden.
Oh, een leuke vraag over achter de schermen van Erik. Die vraagt uit hoeveel mensen bestaat jullie redactie eigenlijk? Het lijkt me iedere keer echt een hoop werk om alle info te verzamelen. Keep up the good work.
Oeh, ik moet eigenlijk zeggen dat ik het ook niet weet aan mijn hoofd.
Onze redactie bestaat met ons twee erbij uit 9 mensen.
9 mensen, oké. Ja. Misschien nog even kort, wat houdt de redactie dan in? Het is niet dat we mensen hebben die voor ons de afleveringen voorbereiden. Daar werken ze nog steeds wel, nou, met name aan jouw kant, Tim. Want jij maakt de draaiboeken. Maar dat is wel een hele fijne groep om het nieuws mee voor te bespreken. En om toch ook wat dingen uit de krochten van het internet te trekken die we anders misschien zelf niet hadden gevonden.
Ja, ik wou net zeggen, als ik kijk naar het verzamelen van input voor bijvoorbeeld onze nieuwsafleveringen, denk ik inderdaad dat 80-90% uit mijn eigen koker komt. Maar er zitten toch altijd weer wat berichtjes of vondsten tussen van onze redactie die ik dan gemist heb. Dus daar zijn we ze heel erg dankbaar voor.
En het is heel fijn dat er mensen zitten die met een andere blik naar dingen kijken dan wij. Of gewoon met een professionele specifieke blik. En dat geeft ons heel veel goede input die we dan weer kunnen meenemen in de aflevering.
Ja, en ook een fijn klankbord als we het even niet weten of iets verstandig is om te doen. Of als wij samen een dispuut hebben waar we niet uitkomen. Hoewel dat extreem zeldzaam is.
Wekelijks.
Ja, nogal. Nee, dus dat is een super fijne club. Luisteren ook samen met ons de afleveringen voordat ze online gaan. Dus die kunnen we niet missen, onze redactie.
Ja, niet alleen dat, er zit ook nog een netwerkje nog omheen van mensen die je waarschijnlijk ook al in aflevering hebt gehoord, die gewoon af en toe input geven en informatie opsturen, waar we ook altijd mee kunnen klankborden als het om een specifiek onderwerp gaat.
Ja, onze vrienden van de show, hè? Ja. Denk aan Bjorn Bouwers bijvoorbeeld als het gaat om media, Filip als het gaat om storytelling, Roel als het gaat om financiën. En zo hebben we echt een enorme groeiende groep van vrienden van de show, waar we ook heel gelukkig mee zijn.
Maar luisteraars, jullie zijn natuurlijk ook allemaal vrienden van de show, hè?
Absoluut.
De volgende vraag, Tim, als we toch een beetje bezig zijn met dingen achter de schermen bespreken, is van Bas Reuer. En die vraagt, wat zijn de uitkomsten van het luisteraarsonderzoek?
Oh, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar, want dat is alweer een tijdje geleden dat we die hebben gehouden, toch?
Ik denk dat een half jaar geleden dat die toen gesloten is of zo, in september uit mijn hoofd. Dat is al langer dan een half jaar geleden, netjes. Nou, er is best wel veel uitgekomen. Ik heb de resultaten eens even doorgenomen. Ook vergeleken met de eerste keer. Natuurlijk heel tof dat je nu dat verschil kunt maken. We hadden in ieder geval ruim 650 reacties gekregen.
Netjes.
Iets meer dan de vorige keer, maar ook niet schokkend veel meer trouwens. Dus een stabiele groep van mensen die reageren. Dus vrij representatief, denk ik.
Waarvoor dank.
Nou, ik loop gewoon even door de... Nou, het zijn allemaal niet super opvallende dingen, maar wel gewoon leuk om te zien vooral waar die verschillen liggen ten opzichte van eerst. Bijvoorbeeld 49% van de luisteraars is nu abonnementhouder. En dat was 41%. Dus best een flinke stijging.
Ja, dan ben ik wel benieuwd hoeveel van die 8% punt is veroorzaakt door ons.
Nou, daar komen we dadelijk. Het is misschien niet heel erg verrassend, zeker omdat er een paar jaar verschil tussen de onderzoeken zit. Maar de luisteraarsgroep is wat ouder geworden, gemiddeld genomen. Het gros werkt daarvan, ruim 75%. Ook niet zo vreemd, denk ik, als je ziet dat de luisteraarsgroep dus wat ouder is geworden. Gemiddeld genomen gaan we iets vaker naar de Efteling. Voorheen was overtuigend de grootste groep dat de mensen die 2 tot 5 keer per jaar naar de Efteling gingen. Maar de grootste groep nu is 6 tot 15 keer per jaar.
Ja.
Dus daar zit toch een aardig verschil in. Wat ook opvallend is, misschien hebben wij er wel invloed gehad, Tim, ik weet het niet. Maar de luisteraars wonen gemiddeld wat verder van de Efteling dan voorheen. Of het kan ook zijn dat het verkeer heel erg tegen ze tegenwoordig, of het OV echt flink op achteruit is gegaan. Maar het aantal mensen dat binnen een uur reistijd ligt van de Efteling is een paar procentpunten geslonken. En de andere groepen, dus die verder weg wonen, die zijn gegroeid.
Wel tof dat ze deze podcast dus niet alleen maken voor mensen die dicht bij de Efteling wonen.
Nee, het zijn niet alleen de mensen uit de Kets inderdaad. Dan de social media top 3 gebruik van onze luisteraars. 76% zit op Instagram, 57% zit op Twitter en 47% zit op Facebook. Nu kan dit wel een beetje geskewd zijn, omdat dat de plekken zijn waar we die ook... Dus vooral die eerste twee zijn ook de plekken waar we dit hebben gedeeld. De link naar het onderzoek, dus het is op zich logisch dat die groepen wat groot zijn natuurlijk. Ook mooi om te horen is dat 98,5% van de respondenten regelmatig luistert naar Kleine Boodschap.
Dat is mooi.
Ja, en dat is iets meer dan voorheen. Dan hadden we een vraag over hoe vinden mensen Kleine Boodschap. Nou, dat is een stuk minder via social media. Dat was voorheen 37%, nu nog maar 22%. Ook veel minder via andere podcasts. Dat was 22,3%, nu nog maar 10,8%. Maar wat wel is gestegen is gewoon het zoeken in podcast apps. Dat is nu 23%, okay. Was 17%. En iets meer omdat we het aangeraden door kennissen. Dus die vraag die wij stellen aan het eind van de aflevering helpt. Is nu 8,6% in plaats van 7,2%. Maar ook opvallend, Tim. Dus misschien ook dit weer een beetje geskewd. 24,2% van de mensen, die wist het gewoon niet meer. Dus
okay.
die kun je nog versprenkelen over alle andere categorieën. Misschien dat het dan allemaal wel meevalt.
Die luisteren waarschijnlijk ook al wat langer naar Kleine Boodschap.
Daar zit er dik in, ja. De vorige keer kregen we een algemene beoordeling van een 8,5. En nu een 8,8.
Ja, dus doen we goed.
Nog even te gaan voor de 9+. Maar we groeien wel die kant op, dus dat gaat goed.
Daar ben ik wel content mee met zo'n cijfer.
En hier dan de vraag waar jij het misschien ook een beetje over had net. De vorige keer gaf 29% van de luisteraars aan dat ze vaker naar het park gingen door onze afleveringen. Nu 39,5.
Hoppa.
10% gestegen daar. Of tenminste, stijging van 10% voor die groep. De absolute groei is dan natuurlijk groter. Nou oké, daar gaan we het nou niet allemaal over hebben.
We moeten in ieder geval even een gesprekje plannen met de afdeling marketing en sales.
Nou. Hey, 50% van de respondenten heeft wel eens contact gezocht met ons via de mail of social media. 10% meer dan de vorige keer. Nou, de makkelijkste manier om ons te bereiken, dit vond ik ook een mooie statistiek, is social media voor de meeste mensen. Dat is exact 50% van de antwoorden. E-mail en contactformulier zijn een tweede met net geen 50% samen als je die optelt. Maar er is ook nog een groepje van 8 mensen en die bereiken ons op een andere manier. Is dat dan de redactie? Plus nog iemand?
Ja, of in het park natuurlijk, ons aanspreken. Dat kan ook.
Dat kan ook, ja, dat kan ook. Er wordt ook wel meer gepraat over de afleveringen. Nu 80% was 69.
Bij de koffieautomaat dan.
Ja, dat hoop ik. Mensen die praten in ieder geval over Kleine Boodschap. Dus dat is cool. En misschien ook niet heel vreemd. Maar het vorige onderzoek toen luisterden we nog 50% minder dan een jaar. Nu is het 21% nog maar. Dat loopt natuurlijk, want we bestaan wel langer. Dus er zijn meer mensen ingegroeid.
Maar goed, toch wel tof om te zien dat dus 20% van onze luisteraars relatief nieuw zijn. Dus er zijn nog steeds mensen die ons vinden.
Ja, zeker. En hier denk ik de grootste verschuiving, Tim, aan alle vragen die we hebben gesteld. En dat ging over hoe je luistert naar Kleine Boodschap. Voorheen luisterde 80% via een podcast app. Dat is nu nog maar 40%.
Zo.
En de grootste stijger is Spotify. Die is nu goed voor 60% van de luisteraars. En dat was maar 10%.
Snap ik wel, ja.
Ja.
Ook goed om te horen is dat dat Kleine Boodschap blijkbaar goed is voor de relatie. Want er wordt meer geholpen in de huishoudens. Tegenwoordig luistert 50% tijdens het doen van klusjes naar Kleine Boodschap. En dat was 40%.
Heel slim.
Het is wel dat minder mensen er echt voor gaan zitten. Dat is nog maar 20% tegenover 25%. En dan de bronnen voor het nieuws die mensen gebruiken naast Kleine Boodschap. Minder mensen halen het nieuws van social media, ongeveer 2% gezakt. Maar dat is nog steeds op een dikke 80%, dus daar komt echt nog wat gros vandaan. Maar, heer en meester blijft Loopings. Klein beetje gedaald, maar hij zit nog steeds op 87%. Ook een enorme groei in vlogs die worden gebruikt voor nieuws. Dat zat op 7%, maar ik denk dat vooral met de komst van de Niels en zo dit nu naar 67% is gegaan.
Zo, dat is een forse stijging. Ja.
En ook een flinke groei, maar de vraag is voor hoe lang in de mensen die nieuws halen van het Efteling-blog... Zat op 48%, nu op 63%. Maar nou, we hopen dat het blog met nieuwtjes blijft komen.
Dat die blijven staan. Ja.
Is nog niet helemaal helder. En als je dan gaat kijken naar wat mensen het interessantst vinden in de nieuwsafleveringen. Dan zijn er toch wel de hoofdonderwerpen. Echt de flinke uitschieter. Maar die worden wel gevolgd door het kort nieuws en het onderhoud. Die gaan eigenlijk nek aan nek. En waarom mensen luisteren naar Kleine Boodschap is niet echt veranderd. Die getallen waren vrijwel hetzelfde. Dan kun je meerdere categorieën kiezen. Maar er is eentje toch wel gestegen met 15%. Namelijk naar 70%. En dat is de sfeer in de aflevering, Tim.
Dat doen we dan blijkbaar toch
heel goed. Onbewust. De lengte wordt als overwegend fijn ervaren. De groepen te kort en te lang, die zijn er wel. Dat is ongeveer 23% van wat nog overblijft. Die zijn ongeveer 50-50 gesplit. Voorheen was dat verschil iets minder neigend dan lang. Maar die mensen zijn denk ik afgehaakt onderweg.
Ja, wel fijn om te horen. Want dat is toch wel iets waar we soms aan twijfelen. Omdat we ons natuurlijk niet helemaal conformeren aan de basisregels voor het podcast maken. Met de lengte van onze afleveringen.
Ja, voor zover ik weet zijn er geen basisregels behalve het platform.
Nou ja, ik hoor hier en daar wel mensen die zeggen, ja, je moet onder het uur blijven.
Ja, en dan split je een aflevering van 2 uur op in 2 losse uren. En dan ga je alsnog achter elkaar luisteren.
Dat was ook niet dat mijn wens is, Paul. Maar...
Dan hadden we inmiddels al wel 800 afleveringen op de plank liggen, denk ik.
Misschien wel meer.
De mensen die luisteren tot de allerlaatste houdenwag is licht gestegen. Een paar procentpunten. Luisteraars worden wel iets meer kieskeurig. Voorheen was het ongeveer 68% die alle afleveringen luisteren. Nu is het nog maar 58,5%. Populair zijn wel de nieuwsafleveringen. Onderwerpen en reportages gaan nek en nek op de tweede plek. En interviews zijn blijkbaar het minst populair. Maar nog steeds door 70% van de luisteraars regelmatig beluisterd.
Ook iets wat ons verbaast. Hè? Want wij hebben altijd het gevoel dat de nieuwsafleveringen het minst luisterbaar zijn. Maar blijkbaar zijn die dan weer zo mainstream binnen onze luisteraarsgroep. Dat die toch het meest populair zijn.
Nou, dan eentje die jou al aan het hart gaat, Tim. Waar willen mensen meer van horen? 43% van de luisteraars wil meer toplijstjes.
Oké.
Okay. Een top 3 item. Op nummer 2 staat meer onderwerpen met 48%. En heb je enig idee wat de nummer 1 zou kunnen zijn, Tim?
Nee.
53% voor meer geschiedenisonderwerpen.
Echt waar?
Ja, zeker. Ja.
Ik moet aan de bak, blijkbaar.
En dan de populairste collega-podcasts. Dat is Ochtend in Pretparkland en Loopings. Die staan beide op 51%.
Oh, verrassend dat Loopings-podcast zo groot is.
Ja. En die heeft wel aflevering onder een uur. Dus misschien zit er toch iets in.
En een betere intro-tune.
Dat absoluut, ja. Ook wel gevarieerder. Dan komt Team Talk met 43%. De buitenwereld verrassend genoeg met 35%.
Dat valt niet tegen. Ja.
En uiteraard heel veel details. Afterpark Lounge, Upload Podcast, Pretpark voorop stond ook nog regelmatig in de lijst. De Team Park Science, de podcast. En van 0 tot 8 baan, die werden veel genoemd. 8% van de luisteraars luistert ook naar niet-Nederlandstalige Pretpark podcasts. En er zijn 6 mensen die alleen maar naar Kleine Boodschap luisteren.
Kijk, dat zijn de diehards.
Dat zijn echt de diehards, ja. En dan was er nog een open vraag waar nog wel een aantal leuke dingen tussen zaten. En dat is waarom luister je Kleine Boodschap? Nou, in het algemeen omdat mensen op de hoogte willen blijven van de nieuwtjes rondom de Efteling. Omdat ze het fijn vinden wegluisteren. En omdat ze houden van interessante weetjes rondom de Efteling. Daar stond het denk ik wel het meest in. Maar er waren ook een paar mensen die gaven aan echt ter ontspanning te luisteren. Dus die worden echt gewoon heel chill van Kleine Boodschap.
Fijn, dat hoor ik vaker hoor.
Er wordt ook nog regelmatig genoemd het goed om bij in slaap te vallen. Dus dat gaat misschien wel hand in hand.
Ik weet niet of dat nou per se een compliment is, maar...
Ja, het mooiste antwoord dat ik kon vinden was simpelweg Stockholm effect.
Nou, die zullen we ook maar als compliment opvatten dan toch?
Een soort van. Je mag gewoon wel vrijwillig stoppen met luisteren. Je bent het niet verplicht. En door het lezen van de antwoorden kwam ik nog een paar dingen tegen. Die kunnen we eigenlijk wel als een soort van vragen nu inschieten. Ik heb een paar keer lang zien komen dat mensen het soms onhandig vonden dat er een tijdje geen nieuwsafleveringen waren. En dat ze het fijn zouden vinden als ze die van tevoren aankondigen. Maar dat doen we eigenlijk bewust niet. Die nieuwsafleveringen zijn niet omdat we waarschijnlijk een lange tijd weg zijn. Of omdat er gewoon planningstechnisch echt dat het niet mogelijk is om meerdere nieuwsafleveringen achter elkaar uit te brengen. Of tenminste met de kalans die we normaal aanhouden van iedere 2 weken. Maar dat melden we bewust niet van tevoren. Omdat niemand hoeft te weten dat wij weg zijn.
Op vakantie. Nee, precies.
En als je luistert dan weet je het waarschijnlijk wel. Maar als we het van tevoren gaan aankondigen. Nou, er zijn dingen die niet per se op internet hoeven. Dus dat houden voor onszelf. Dus excuses, maar dat konden we gewoon niet van tevoren aan. Maar we weten dat er op een gegeven moment toch weer nieuwsaflevering aan zit te komen.
Ja, en onze vaste waarde is echt om de week een nieuwsaflevering. Lukt dat niet, dan is er echt een goede reden voor. Dan is dat niet omdat we daar geen zin in hebben. En we hebben allebei wel gezegd, als we vakantie hebben of er is een andere belangrijke gebeurtenis in ons leven, dan gaan we ook niet, zeg maar, tijdens onze vakantie vanaf ons vakantieadres afleveringen maken. Dan hebben we ook wel echt even behoefte aan helemaal niks.
Nou, dat is het voordeel van dat we niet alleen maar nieuwsafleveringen hebben.
Nee, precies. We zorgen altijd ruim van tevoren dat we afleveringen op de plank hebben liggen.
Ja. En de volgende die kwam een paar keer terug, maar die zal ik even letterlijk quoten. Tijdens interviewafleveringen heb ik het idee dat de ondervraagden vaak een deur op een kier zetten voor iets interessants en dat jullie dan niet doorvragen. Paul Beck bijvoorbeeld over het overnemen van Park Asterix. Ja, dat heeft ook een goede reden, Tim. Die vraag stellen we namelijk altijd. Alleen de gasten die mogen daar, willen daar niet altijd antwoord op geven. In plaats van dat we dan ontkenning in de aflevering laten zitten, dan of in ieder geval het op en neer, want dan is het meestal van, ja, daar kan ik niks over zeggen. Nou, nee, dan laten we die vraag gewoon weg. Knip hem gewoon eruit. Dan heb je in ieder geval het zaadje wel gekregen. Alleen het hele groeien van de plant, wat wij dus ook niet hebben gehoord, die haal dan gewoon eruit.
En waar mogelijk vragen wij altijd door.
Gezien de lengte van de aflevering zal dat niet echt een verrassing zijn, denk ik.
Nee.
Dan een vraag die ertussen stond verstopt. Waarom gebruiken jullie de slogan de podcast over alles Efteling? Dat is toch geen goed lopende Nederlandse zin?
Dat klopt. Nee, je zou eigenlijk zeggen, dit is de podcast waarin je alles hoort wat over de Efteling gaat. Dat is nog steeds niet een hele knappe Nederlandse zin, maar we vonden deze wel een mooie gecomprimeerde variant die ook lekker catchy is. En ik denk, als je ergens leest alles Efteling of de podcast over alles Efteling, dan weet je eigenlijk wel meteen wat we bedoelen.
Ja, eigenlijk missen we er gewoon een paar woorden, maar die vallen we samen in het woordje alles.
Ja. En wat misschien ook wel het grappig bijeffect is dat alles Efteling, dat voelt ook als meer dan alleen het park in Kaatsheuvel. En de Efteling is natuurlijk ook veel meer dan alleen dat park.
Ja.
Het is een fenomeen, het is een verschijnsel en alles wat ermee te maken heeft behandelen wij in onze podcast.
Nou, dit was een nogal lange vraag van Bas. Doen we even een hele korte van Leon. Hoe zijn jullie aan het logo gekomen? Nou Leon, dat kan ik jou vertellen. Bij mij heeft ooit iemand gewerkt, Jorg Dam, een ontzettend getalenteerde ontwerper. En die heb ik gewoon op een gegeven moment gevraagd van, hey Jorg, ik ben een podcast begonnen. Ik heb daar een hele slechte show art voor gemaakt zelf. Kan jij niet eens wat moois voor maken? Nou, dat heeft hij toen gedaan. En dat was eigenlijk, volgens mij hebben we misschien één revisietje gedaan of zo, maar die was meteen raak. En daar is hem geworden. Zo simpel is het.
Ja, nou, ik moet zeggen, ons logo is wel echt spot on hè, vanaf dag één. En doet het echt goed op al onze merchandise, op de microfoons. Het is nu echt wel een beeldmerk wat mensen kennen.
Ja, de merchandise hebben toen wel bij stilgestaan dat het daarop krachtig genoeg zou moeten kunnen zijn om te werken. Ik merk wel dat voor als je klein stikwerk of zo zou willen laten doen, dan is het wel een heel verfijnd logootje. Maar voor drukwerk en zo doet het meestal wel heel prima. Ja.
En er worden zelfs al tatoeages van gezet.
Ja, zeker. Dus, ik heb Jorg laatst nog gesproken, want we hebben af en toe nog een reunie. En toen heb ik hem meteen even die tatoeage laten zien. Daar was ik toch ook wel trots op.
Wel een live goal, denk ja, ik, zeker, als ontwerper.
Zeker. Was er nog niet eerder over komen.
Nee. Hey, we hebben een setje toffe vragen van Romy. Allemaal kort. Eerste vraag van Romy is, wat is voor jullie de beste tijd in het jaar om naar de Efteling te gaan?
Ja, je zegt de beste tijd van het jaar stond er in de vraag niet per se bij. Dus we kunnen misschien op twee manieren beantwoorden. Beste tijd van de dag en de beste tijd van het jaar.
Oh, interpreteer jij hem zo? Ja, dat kan.
Nee, ik had hem ook dubbel geïnterpreteerd. Ja. Ik denk, dan doen we gewoon alle twee. Beste tijd van het jaar. Dan gaan we gewoon naar de seizoenen kijken, denk ik.
Ja.
Nou, ik denk eigenlijk gewoon het voor- en het na-seizoen. Dus dat er nog wel een zonnetje is, dat er misschien een buitje is gevallen, maar dat dan zo de zonnestralen nog door de bladeren heen komen. Dus de late herfst is ook niet handig. Dus misschien is dat dan voorjaar, vroege herfst. Ik denk dat voor mij de beste. En als het een keer even gesneeuwd, maar die kans ontglipt mij meestal.
Ja, mijn favoriete seizoen is toch wel de herfst, ook in de Efteling. Daarna de winter, denk ik.
Maar herfst met of zonder blad?
Allebei.
Oké. Okay.
Vroeg en laat. Nou, liefst denk ik, als ik moet kiezen, de late herfst, ja.
Oh, late herfst,
ja,
oké. Okay.
Ja, ja. Dus dat het blad echt al een heel eind verkleurd is en dan grotendeels op de grond ligt. Winter ben ik dol op, voorjaar vind ik heerlijk. Zomer is denk ik mijn minst favoriete seizoen. Dan kan het wel eens te warm zijn. Maar ik moet zeggen, het klinkt heel cheesy, maar eigenlijk vind ik gewoon het hele jaar rond het een fijne tijd om naar de Efteling te gaan.
Goh, echt waar?
Ja. Ja, weet je wat het is? Vroeger vond ik het echt wel vervelend om in de hoogzomer naar de Efteling te gaan. Omdat ik niet lekker ga op hitte en zon. Dat zal ook voor de luisteraars geen verrassing zijn. Maar ja, weet je wat het is met alle weertypes? Het is gewoon een kwestie van goede kleding en goede voorbereiding. En waar ik vroeger gewoon in de zomer dan maar zo het park in liep, ben ik tegenwoordig toch meer van flesje water mee, zonnebrand, zonnebril. Rustig aan, niet te veel haasten, op tijd rust pakken. En dan vind ik zelfs dat best prima. Wat ik misschien nog wel een bijzondere categorie vind, zijn die paar weekenddagen in een jaar waarop het nog echt uitgestorven is in de Efteling. Vaak zo'n beetje februari, eind januari.
Ja, uh-huh.
Wat ook echt vaak echt verschrikkelijk pleurisweer is. Tenminste, zo zouden normale mensen dat weertype zien. En dat dan echt uitgestorven is in de Efteling en je echt overal walk-ons hebt, die tijd van het jaar, daar ben ik toch ook wel dol op. Maar nou ja, eigenlijk vind ik het hele jaar door fijn om naar de Efteling te gaan. Ieder seizoen heeft zo zijn voordelen.
Ja, ik houd het gewoon op mijn eerste antwoord. Qua tijd van het jaar, maar dan hebben we ook nog de tijd van de dag, Tim. Was het beste moment voor ons als lokale abonnementhouder die regelmatig in het park komen om het park binnen te lopen?
Ik meen dat ik in de praktijk vaak in het weekend tenminste zo ergens rond de klok van 11 naar binnen loop.
Ja, in het weekend zouden we dat ook doen. Maar ik vind het ook nog wel steeds heel fijn om gewoon aan het eind van de dag op een doordeweekse dag in het park aan te komen. Gebeurt niet heel vaak bij ons. Maar ik probeer nog wel een paar keer per jaar zo'n woensdag of een vrijdagmiddag met de kinderen naar de Efteling te gaan.
Ja, zo rond een uurtje of 3. Dat is inderdaad ook wel een fijn moment om nog even een paar uurtjes de Efteling in te duiken.
Ja, dan is het in het begin misschien nog wat druk. Maar zeker als we schoolreis zijn, die stromen al lichtjes aan het park uit, zeg maar. Rond vanaf een uur of 4 of zo. En dan heb je ook vaak, ja, walk-ons zijn het misschien niet, maar 5 tot 10 minuten wachten bij de wat grotere attracties. Dus dat is ook prima te doen.
Ja, wat ik ook heel tof vond voorheen toen wij nog geen kinderen hadden. Als Anne en ik dan een werkdag hadden gehad en we hadden gegeten. En dan om 7 uur 's avonds nog even naar de Efteling. Dat was echt fijn.
Ja, dat heb ik ook heel vaak gedaan. Ja. We hebben ook wel een paar keer, als we dan vroeg klaar waren en het park was dan echt om 4:30 nog naar de Efteling of zo. Gewoon om even 1 of 2, 3 attracties te doen en even te eten en dan weer naar huis.
Ja, en ik weet toen ik nog 10er was, begin 20er, echt nog zo'n Eftelgekkie, vond ik het ook altijd wel fijn om gewoon echt om 9:15 al voor de poort te liggen. Gewoon bam, vanaf het begin van de dag gelijk erbij, zodra het wel op plein open ging. Ja, maar nee, tegenwoordig is het vaak rond de klok van 11 of zo.
Tweede vraag van Romy. Wat is jullie favoriete attractiepark buiten de Efteling? Attracties tussen haakjes, Tim, dus het mag ook een dierentuin zijn, denk ik, of gewoon het Vondelpark of zo.
Ja, heb je nog een uur?
Nee, ze vraagt om 1.
Ah, ja.
Stond geen meerwaarde.
Nou, ik ben nog even aan het dubben hierover. Heb jij een voor de hand liggend antwoord?
Nou, we kregen nog een vraag van Remy. Scheelt maar 1 letter trouwens, maar Romy. En die zei, wat is jullie favoriete attractiepark buiten de Efteling en waarom is het Liseberg?
Die zag ik ook voorbij komen. Schitterend, ja. Ja, maar dat is niet mijn antwoord.
Maar dat is niet jouw antwoord?
Nee.
Had zomaar gekund, hè? Ja. Oeh, ik vind hem lastig en dan gaat het misschien ook binnenkort wel veranderen. Ik neig naar Disneyland Park, maar in Parijs dus. Maar ik denk niet dat het dat is. Ik denk dat ik daar wel het liefst heen zou gaan nu. Als ik gewoon ergens naartoe mocht gaan. Ik vind het lastig, hoor.
Nee, ik denk dat de meeste Eftelingers hier Europa Park op zouden antwoorden.
Ja, nou, dat zou ik dan niet per se doen.
Ik ook niet.
Voor Roep Sommerland ben ik er altijd heel erg gecharmeerd van geweest. Tenminste, daar zijn we 1 keer geweest en dat was echt top. Maar dat was misschien de combinatie gewoon van die dag. Maar Liseberg ook hele goede dagen gehad.
Heeft iemand eigenlijk al de grap Europa Park gemaakt of niet?
Weet niet. Zal wel een Duitser zijn geweest die dat heeft gedaan. Ik vind hem ook lastig.
Ja. Ja, ik heb wel een beetje een toplijstje inderdaad. Fantasialand, Europa Park, Disneyland Parijs, Liseberg, Tivoli Gardens. Maar ja, dat moet ik natuurlijk een favoriet uitkiezen. Ik zit heel erg te dubben. Ik twijfel tussen Fantasialand, wat voor mijn gevoel wel bij ons persoonlijk, in ieder geval bij Anne en mij, een beetje de next best thing is naar de Efteling. Mm. Maar aan de andere kant heb ik ook een enorme waardering en respect voor Disneyland Parijs, zoals dat in 92 is ontworpen en gebouwd. Ik denk dat onderaan de streep esthetisch gezien misschien dan wel de winnaar is. Maar ja, daar is natuurlijk sindsdien een hoop fout gegaan, hè? In de indeling van het park. Toevoegingen, exploitatie, technisch, personeel, restaurants. Nou, Fantasialand zet dan wel weer echt een paar knallers neer de afgelopen jaren. Nou, misschien een outsider. Ik ga voor Hongkong Disneyland.
Ja, dat is denk ik een hele prima keuze, hè?
Ja. Ik moet zeggen dat heeft en het hoge kwaliteitsniveau van Disney. Maar het is tegelijkertijd heel kleinschalig en charmant. En best lokaal georiënteerd. En je hebt echt een fenomenale backdrop van bergen en bossen. Dus Hongkong Disneyland. En als ik me moet richten op parken die ik vaak bezoek, Fantasialand.
Ik heb Islands of Adventure eventueel nog in de catalogus, maar die zou ook nog wel hoog staan. Misschien wel beter dan, nou, niet beter dan Disneyland Parijs, maar gewoon ook een heel mooi attractieaanbod. Maar ik denk toch voor Disneyland Parijs. Een Pirates en een Space Mountain en ja, er zitten toch wel wat pareltjes tussen.
Ja. Ja, en als we een park breed bekijken, dan wordt het denk ik toch het Nederlands Openluchtmuseum.
Ook niet super verrassend.
Of Skansen trouwens in Stockholm. Ja. Ook wel een toppertje.
De volgende vraag van Romy. Wat vinden jullie dat dringend onderhoud nodig heeft in de Efteling?
Ja, steeds minder eigenlijk. Hè? Iets wat bij mij meteen in gedachten komt is de gevel van de Fata Morgana. Met name de koepels. Chinese nachtegaal staat er slecht bij. En de zijhoven van het Carouselpaleis mogen wel opnieuw.
Misschien tegen de tijd de aflevering uitkomt, is het een van die dingen al gefixt.
Wat dan?
Zijhoven van het Carouselpaleis.
Ja, die hebben ze vorig jaar gedaan, toch? Alleen ja, maar
die kunnen ze zomaar eraf halen en weer even gaan.
Ja, dat zou ook mijn plan zijn. En veel riet in de Efteling. Maar goed, riet is natuurlijk ook een lastig bouwmateriaal.
Ik zit even te denken, Tim, want je hebt een paar goede grootte natuurlijk al genoemd. Ja, misschien heel vreemd, maar als je in het Kleuterhof bent, dan heb je nog die niet afgewerkte wand van Kasbah.
Ja.
Dat ding ziet er ook echt niet uit. Er zijn wel wat plekken in Efteling waar wat schoonmaakwerk op zijn plekken. Zo die echt te groen van algen zijn geworden. Dan grappen we nog wel eens van, daar zijn de decorateurs van Dans Macabre aan de gang geweest.
Ja.
Maar iedere keer als ik daar zie, dan denk ik van ja, dit is wel een plek zijn die wel liefde kan gebruiken. Maar kan er zo even geen opdreunen.
Ja, een beetje dat hele hoekje van het parkeerterrein, fietsenstalling.
Zo, nou de fietsenstalling. Nou, misschien het dan wel. Ja. Maar gewoon helemaal opdoeken en dan iets nieuws voor in de plek zetten, zou ik niet verkeerd zijn. Hey, nog een vraag van Romy. Wat, en hier komt hij, buiten een attractie missen jullie nog echt in de Efteling?
Ja, en die sluit ook aan op een vraag van Tide Jan, als ik het goed zeg. Wat mist echt nog qua faciliteiten in jullie ogen?
Ik vind het dus een moeilijke vraag, maar ik vind dat er wel eens...
Smalland. Nee, ik moet zeggen Smalland.
Ik vind dat we er even over moeten filosoferen, Tim. Want ik denk dat er wel wat in zit. Zijn er dingen die de Efteling nu mist? En in faciliteiten denk ik het makkelijkste.
Ja. Nou, ik heb er wel een paar, hoor.
Oh, jawel?
Ja. Ja, qua faciliteiten wel. Ik denk nog een paar grote, moderne toiletgroepen.
Ja.
Overdekte zitcapaciteit.
Oh ja, ja, ja. Een gastenservice binnen het park, maar die hebben ze nu wel een soort van, een beetje. Ik heb hem niet echt open gezien, maar er zitten nu twee kassahokjes met z'n twee loketjes binnen de parkgrenzen ook, maar net.
Ja, misschien moet je net als wat je in sommige Disneyparken ziet, gewoon op een centrale plek in het park, gewoon een standje met een grote i erboven en twee medewerkers met een tabletje of zo.
Ja, zoiets hebben ze wel geprobeerd, hè, met de lopende informatie. Ik weet niet wat de officiële term was, maar dat er gewoon mensen rondliepen die specifiek mensen aanwijzingen gingen geven.
Ja, misschien wat groter denkende uitgaansvoorzieningen bij de Efteling.
Bij de Efteling, ja. Ja,
misschien een vaste evenementenlocatie. En toch iets permanentere en mooiere inrichting van de speelwaarde.
Missen we een centraal verdeelplein of zo nog?
Ja, in principe is dat Harthof. Nou ja, wat je daar dan misschien wel mist is toch die poot naar het Reizenrijk. Ik heb wel eens vanuit de pagode zitten kijken. En eigenlijk kan je heel makkelijk gewoon weer een publiek pad vanaf Harthof naar het Reizenrijk maken.
Nou, dan kruis je op dit moment een paar backstage paden. Maar als je dat dan op een poorten maakt en zo, dan is dat wel te fixen, ja.
Ja, poorten maken kan je aan de Efteling al overlaten.
Ja, alleen heb je die groen niet afgewerkte wand van Symbolica natuurlijk nog wel tussen zitten. Nou, flinke groene bermen voor en dan komt het ook goed.
Ja, of je metselt er gewoon even een muurtje voor.
Ik denk dat we stiekem toch wel een paar goede dingen hebben genoemd eigenlijk.
En verder heeft de Efteling natuurlijk ook al wel veel faciliteiten. Met de scootmobielen, de wandelwagens, de garderobe, de souvenir express.
Ja, maar jij zei, ik vond het interessantste misschien ook wel de overdekte zitcapaciteit. Het hoeft niet per se bij restaurants of zo te zijn, maar als je gewoon plekken hebt waar je een overdekte, ja, noem het een picknickplaats hebt of zo, gewoon de overkapping weer om ook te schuilen, die zouden er wel wat meer terug mogen komen. Ja, hadden we meer in het park dan nu?
Ja, misschien ook even wat meer buiten onszelf denken. Ik weet niet echt hoe goed voorzien de Efteling op dat punt is. Maar zaken als rustige ruimtes voor om even tot rust te komen. De kolfruimte, ruimte om borstvoeding te geven, gebedsruimte, stilteruimte. We hebben natuurlijk de oude EHBO-post in Laven en de oude EHBO-post in het Ruigrijk. Maar ik weet niet of dat die daar of dat voldoende is.
Interessant, ja.
Er zit in steeds meer openbare gebouwen natuurlijk een heleboel van dat soort verschillende ruimtes beschikbaar worden. Ik weet niet in hoeverre dat de Efteling daarin voorziet. Misschien ook een beetje een prikkelarme ruimte voor mensen die tijdens een bezoek aan de Efteling even moeten afschakelen.
Misschien toch weer het paadje richting de Pardoespromenade bij Pinocchio.
Ja, die mis ik wel, hoor. Dat was wel een fijne doorsteekroute, ja, naar de uitgang.
Ja, toen nog stiekem. Oh, Tim, bankjes Wagenpel.
Ja.
Hoe kunnen we het vergeten? Ja.
Of überhaupt gewoon meer banken overal.
Ja, meer banken. En ook op plekken dat ze niet het pad blokkeren. Dus dat je ze wat terugzet van het pad. Dat je er wel kunt zitten. En dat iedereen gewoon nog lekker er langs kan lopen.
Ja.
Langs de Siervijver op een paar plekken zou ze best wel mogen verschijnen.
Ja. Goeie.
Leuke vraag.
Ja. Hey, nog een leuke korte van Thomas. Wat is jullie favoriete souvenirwinkel?
Oeh.
Ik heb wel een topper, hoor.
Ja, ik denk dat ik gewoon bij Efteling ga kijken.
Ja?
Ja.
Ja. Ik voel me echt veruit het meeste Senang in de Marskramer.
Ah ja, ook wel classic, hè? Voor het sfeertje daar een beetje?
Ja, sfeertje, mooi gebouw, ruim opgezet. Ja, vind ik by far de beste souvenirwinkel.
Ik zie ons het meest naar Eftelingen gaan. Niet om iets te kopen, maar de kinderen vinden dat leuk om te kijken. Maar
ja, dat is bij ons wel vaste prik. Zeker bij de jongste, die is dol op retail en merchandise. Volgens mij gaat hij daar later ook gewoon vakantiewerk in doen. Maar die moet sowieso, ieder bezoek beginnen we bij de Eftelingen. Maakt niet uit hoe kort of hoe lang, hoe laat. Eerst de Eftelingen in.
Toch ook stiekem een attractie op zich.
Ja.
En we kregen ook een mail van Menno en ik heb met Menno sowieso wat op en neer gemaild hierover. En die schreef: hallo Paul en Tim, in een van de laatste nieuwsafleveringen hadden jullie een luisteraar die zich afvroeg of de Efteling geschikt was als thuiswerkplek. Nu heb ik zelf ook vaak gedacht om een laptop mee te nemen naar de Efteling en dan een Bekkerij Krummel werk te kunnen verzetten. Maar voor mij voelt dat niet goed. Het beeld van mensen met de laptop in een horeca van de Efteling zou toch afbreuk doen aan de sfeer die geprobeerd wordt te scheppen. Maar jullie optimistische toon bracht me tot denken dat het misschien toch geen probleem zou zijn. Dus vandaag heb ik navraag gedaan bij de verschillende horecagelegenheden in en rond het park. En de vraag was simpel: accepteren jullie hier thuiswerken met laptops? En het resultaat was: het eethuis in Bosrijk, geen probleem. Ook buiten het park, de proeftuin in het Loonse Land, hier geen probleem hoor. Bekkerij Krummel, oh, dat gebeurt al vaker, zoek maar een plekje. Kasper verbaasd: wat een vraag, maar waarom niet? En het Witte Paard, als je een stroomaansluiting nodig hebt, dan kun je het beste linksachter gaan zitten. Kijk,
die zijn er echt op voorbereid.
Dat is meedenkend. En Pols Keuken zegt: nee, we zijn een bedieningsrestaurant, laptop mag hier niet open. Kortom, ik zie geen probleem om de volgende thuiswerkdag in de Efteling te spenderen. Maar dan een morele vraag aan jullie: wat vinden jullie dat met de sfeer dat als er meerdere mensen gaan thuiswerken in de Efteling? Groeten, Menno.
Ja, dit zijn de luisteraars, daar ben ik dol op. Die gewoon echt op onderzoek uitgaan naar aanleiding van een kwestie die een kleine boodschap had besproken.
Ja, voordat we naar zijn vraag toe gaan, misschien één ding wat je hier dus wel merkt. Is dat de bedieningsrestaurants in het park, dat daar in principe niet gewaardeerd wordt. En zo voel ik het zelf ook wel, denk ik.
Ja, ja, ook omdat de capaciteit van bedieningsrestaurants ook klein is in het park. Hè?
Ja, omdat je langer zit. Ja, ja, ja. Klopt. Ja, ja.
Je houdt eigenlijk een zeldzaam plekje bezet.
Ja, maar de plekken waar je zelf je eten gaat halen, daar is het... Nou, lijkt het gewoon prima te zijn. En zo voel ik mezelf ook wel, denk ik hoor. Maar ja, dan die morele vraag: wat vinden we het van de sfeer als er meerdere mensen gaan thuiswerken in de Efteling met de laptops opengeklopt?
Ja, weet je wat is? Ik denk dat er nooit heel veel mensen in de horeca in de Efteling zullen gaan thuiswerken. Het is hooguit een handje vol, want mensen voelen toch, denk ik, een barrière. Nog even los van dat je natuurlijk wel een abonnement moet hebben, denk ik, om in de Efteling zelf te gaan thuiswerken. Want je gaat geen €50 aftikken om te kunnen werken. Tenzij het kan declareren bij de baas misschien, maar dat lijkt me twijfelachtig.
Er zijn er niet veel, denk ik.
Nee. Dus ik denk dat er een natuurlijke rem op staat. Dus ik denk dat er nooit meer dan een handjevol mensen in de Efteling zal thuiswerken. Als het dan al gebeurt, is het op doordeweekse dagen buiten de vakantie. Nou, dan is het meestal toch rustig in de horeca. Dus ik zie daar weinig bezwaar in. Als je maar af en toe iets koopt dan, hè, in de horeca. Want ergens gaan zitten met één kop koffie en na de rest van de dag mee doorbrengen. Dat vind ik altijd een beetje skeer.
Ja, en een beetje bewust zijn waar je gaat zitten. Niet dat je bij Bekkerij Krummel die U-vormige banken bezet uit in je eentje.
Nee.
Want daar slaat natuurlijk nergens op. Dus kies gewoon een plekje waar je zo min mogelijk plek inneemt, maar wel gewoon nog kunt werken.
Ja.
Maar vooral, je bent een Efteling, daar moet je niet alleen gaan zitten werken natuurlijk.
Nee, maar op kantoor af en toe naar het koffieautomaat zou lopen, moet je natuurlijk tussendoor even een achtbaantje pakken dan.
Ja, bijvoorbeeld.
Blijf je scherp van. Nee, dus ik zie geen bezwaar. Ik moet het zelf alleen weer wat vaker gaan doen.
Ik heb het nog nooit... Ja, ik heb wel mails beantwoord in de Efteling. Ik heb nog nooit uitgebreid mijn laptop opengeklapt eigenlijk. Hey, dan een vraag specifiek gericht op jou, Tim van Erik. Ik ben nog steeds heel benieuwd om een keertje het hele verhaal van Tim's periode bij de Efteling te horen.
Het hele verhaal?
Nou, deze komt trouwens ook regelmatig terug, volgens mij in de onderwerpsuggesties bij het luisteraarsonderzoek.
Nou, ik kan er natuurlijk niet alles over vertellen, even los van de beperkte tijd. Er zit natuurlijk in je Efteling arbeidsovereenkomst ook gewoon een geheimhoudingsclausule. En sowieso, eens een Eftelinger, altijd een Eftelinger. Dus bepaalde dingen hou je gewoon voor jezelf. Maar nee, ik heb altijd met ontzettend veel plezier bij de Efteling gewerkt. Ik ben natuurlijk eigenlijk van kinds af aan al Efteling liefhebber. Maar ik heb altijd gezegd: zodra ik 16 ben, dan ga ik in de Efteling werken. Dat moet gewoon. Was nog wel even spannend, want ik denk dat ik rond mijn 14e, rond het jaar 2000, heel erg actief ben geworden in de fanzine. Dat was toen nog Wonderchat. Toen heb ik echt wel heel actief en heel kritisch gepost. En ik kreeg toen op een gegeven moment in de Efteling ook wel te horen van: Menneke, als jij hier op hoe 16e wilt komen werken, dan doe een klein beetje dimmen. Dus ik ben geloof ik een jaar voordat ik 16 werd, ben ik gestopt met posten van dat soort dingen. En ik heb gewoon gesolliciteerd. Vanaf de dag dat ik 16 was en dat het kon. En ik ben aangenomen. Ik heb 3 jaar lang vakantiewerk gedaan. En dus ook werken op weekenddagen en vrije dagen. En nou ja, eigenlijk op ieder moment dat ik tijd had. Op Marenrijk 3. De Efteling was toen nog zo georganiseerd dat je werkte bij een bepaald parkdeel. Niet specifiek op horeca of retail of op attracties zoals nu het geval is. Maar ja, het park was gewoon opgeknipt in kleine afdelingjes. En daar kon je in principe alles doen. En Marenrijk 3 was zeg maar het Anton Pieckplein en Lavelaar. En mijn basiswerkplek die 3 jaar was de Smulpaap. En op zich was het een leuke periode om daar te werken. 2002 tot met 2004. Want ik heb 1 jaar in de oude Smul gestaan. Ik heb 1 jaar in een tijdelijke frietkar gestaan. Omdat de oude smul toen gesloten werd. En de nieuwe smulpap werd gebouwd. Daar heb ik zelf ook nog een paar dagen op de bouw mogen werken. Onder meer nog de ruïnemuur geschilderd van de smulpap. Mm-hmm. En het laatste jaar heb ik 1 jaar lang op de nieuwe smulpap gestaan. Wat ook tof is. Want dan kan je echt een nieuwe toko opzetten. Ik heb daar altijd ontzettend van genoten. Hard gewerkt. Frietjes gebakken, frietjes geschept, achter de kassa gestaan. En wat je gewoon zag bij de Efteling is dat hoe langer dat je er werkt, hoe meer je mag. Dus ik ging op een gegeven moment eigenlijk breed op de horeca staan. Horen des overvloeds was toch wel mijn favoriete werkplek. Maar ook de zoete inval, de suikerbuik, de beenhamkar had je toen nog, de ijskookkar. Allemaal volop gewerkt. En ook steeds vaker daarnaast op de attracties daar. Dus de Lavelaar monorail, het Lavelaar zelf, de draaimolens, de zweefmolens. Ik heb daar vele dagen met veel plezier gewerkt als vakantiekracht. En soms gewoon 7 dagen in de week in de Efteling. Hè? 5 dagen werken en 2 dagen als bezoeker. Dus dat was een intense, maar hele fijne periode. Veel geleerd, veel discipline bijgebracht ook. Veel leuke mensen leren kennen, vrienden gemaakt, mijn vrouw leren kennen. Fantastische feesten gehad. Ja, dat was gewoon top. En ik moet zeggen, ik heb nu al eens een zware dag op het werk, mentaal zwaar. En dan denk ik toch wel eens, wat was het heerlijk om gewoon lekker de hele dag bij een draaimolen te staan. Of lekker de hele dag op hoog tempo frietjes bakken. Dat had echt wel absoluut zijn charme. Het was niet alleen hard werken, maar ook wel hard genieten. Met de bezoekers en met collega's. Hoe ging het toen verder? Ik ben op een gegeven moment heb ik mijn middelbare schooldiploma gehaald. En toen ben ik naar de TU Delft gegaan om architectuur te studeren. Bleek niks van mij. Dus binnen 2 maanden ben ik gestopt. En toen was het volgens mij nog zo dat je eens per half jaar met een nieuwe studie kon starten. Dus toen heb ik bij de Efteling aangeklopt van kan ik deze winter dan niet even vast hier werken? Toen heb ik een plekje gekregen op het personeelsrestaurant. Was ook stiekem verrassend leuk. Want ja, toen was de Efteling niet jaar rond open. Dus dan kon je in de Efteling werken terwijl het park dicht was voor bezoekers. Ook gewoon gekookt, achter de kassa gestaan, in de spoelkeuken gestaan, wc's gepoetst. En zo ook weer een nieuwe kant van de Efteling-organisatie gezien. Toen ook in de aanloop naar de winter Efteling best veel bezig geweest met het voorbereiden van allerlei horecapunten. Denk aan de Horen des Overvloeds, waar toen nog chocomel werd gekookt. De Schrobbelertent. Hey. Het pannenkoekrestaurant in Diorama, daar heb ik allemaal meegebouwd. Ja, gewoon gesjouwd en ingericht, zeg maar. Dus dat was tof. En dat beviel me zo goed dat ik toen het volgende voorjaar heb gesolliciteerd op seizoensmedewerker bij de Efteling. Zeg maar een vaste kracht. En toen verhuisde ik van Marenrijk 3 naar Marenrijk 1. Wat betekende dat ik op de stoomcarousel en het Sprookjesbos kwam te werken. Wat zeker voor mij denk ik de ideale werkplek was. Dus veel rondjes op de stoomcarousel gemaakt en heel veel dagen op het Sprookjesbos gesleten. Ja, dat was ook echt genieten. Op een gegeven moment kreeg ik ook opstartcursussen. Dus dat betekende dat ik in de hele Efteling attracties kon aanzetten en controleren en moest keuren. Smeercursus gehad bij de carousel. Ik heb het waterorgel nog mogen onderhouden. Ik ben in de weer geweest met treintjes bij het diorama. Achter de schermen geweest in alle huisjes in het Sprookjesbos. Showtjes gepoetst, vijvers schoongemaakt. Ja, dat was echt een toptijd. En in die tijd werd er ook hard gewerkt aan de Vliegende Hollander. Die bouwde de Efteling eigenlijk zelf als hoofdaannemer. En toen werd me op een gegeven moment gevraagd van het is heel druk op kantoor. Kan je niet even meekomen helpen met wat hand- en spandiensten? Want je hebt toch een tijdje bouwkunde gestudeerd. Dus dat was natuurlijk voor mij, daar kreeg ik wel vlinders van in mijn buik, meewerken aan de bouw van een attractie. Dus toen heb ik eerst een paar maanden naast mijn seizoenswerk op de carousel en het Sprookjesbos heb ik ook nog op kantoor gewerkt. Tekeningen gekopieerd en gevouwen, een digitaal tekeningensysteem opgezet. En dat werd steeds meer. Dus op een gegeven moment ben ik alle vergaderingen gaan organiseren en notuleren. Mensen aanspreken op hun actiepunten, hand- en spandiensten leveren voor de projectleider. En toen, volgens mij ben ik toen na een zomerseizoen waarin ik allebei heb gedaan, ben ik gestopt in het park tijdelijk. En toen ben ik fulltime gaan werken voor de projectorganisatie. En toen maakte ik onderdeel uit van het projectteam van de Vliegende Hollander. Als broekie van 18, 19 jaar oud, 20 misschien. Dat was een ontzettend intense, hele toffe tijd.
We kregen ook een vraag over van Tara. Verstrijkt Tim zijn zwijgplicht over de Vliegende Hollander ooit?
Nee.
Oké, dus dan moeten we het hier ook maar laten, denk ik, wat dat betreft.
Ja, ik kan er alleen van zeggen dat het is natuurlijk gewoon een ultiem tof als je op je 19e of je 20e mee mag werken aan het bouwen van een nieuwe attractie die volledig door de Efteling zelf is ontwikkeld. Dat was wel echt een droomwens die in vervulling ging. En ik grap nog wel eens van, ik heb vroeg gepiekt in mijn carrière. Maar ik denk dat toch wel mijn allermooiste project ooit is geweest. Ja, de bouw van de Vliegende Hollander. Met echt een heel tof hechtteam en iedereen die echt alles gaf om die attractie mooi te maken. Dus daar heb ik nog steeds hele fijne herinneringen aan.
Mooi.
Dus ja, echt een prachtige tijd gehad. En uiteindelijk was de attractie klaar, maar ging die niet open. Nou ja, het was ergens zo halverwege 2006 de boodschap van ja, je mag weer terug het park in. En ondanks dat ik het ontzettend goed naar mijn zin had op Sprookjesbos en Stoomcarousel, leek me dat op dat moment ook niet verstandig. Dus toen heb ik gezegd van nou, dan ga ik weg. En dan ga ik leren voor wat ik hier in de praktijk heb geleerd. En toen ben ik bouwtechnische bedrijfskunde gaan studeren. Dus ben ik eigenlijk inhoudelijk verder gegroeid in het projectmanagement. Dus het zaadje voor mijn huidige werk, of eigenlijk mijn werk als projectleider, is wel echt geplant in de Efteling bij de Vliegende Hollander. Dus daar ben ik de oud-collega's daar nog altijd heel erg dankbaar voor.
Toch gevonden wat je tof vond.
Ja, zeker. Dankzij de mannen van de Efteling.
Heel mooi. Hey Tim, even een korte vraag van Bram Nuiten. Hoe gaan jullie meestal van en naar het park? En wat vinden jullie het makkelijkst? Hier nogmaals, wij zijn de bevoordeelde lokale abonnementhouders. Dus voor ons natuurlijk iets anders dan voor de meeste bezoekers waarschijnlijk.
Ja, bij mij is het ook wel tijdsafhankelijk hoor.
Ja, absoluut.
Ga jij maar eerst.
Nou, ik gebruik eigenlijk een combinatie van de drie meest voor de hand liggende vervoersmiddelen voor als je in de buurt woont. De voet, met de fiets en met de auto. En we gebruiken ze eigenlijk alle drie. Als we op een drukke dag weten dat we richting sluiting het park uit zouden gaan, dan gaan we toch vaak op de fiets. Ook al zijn die kinderen dan helemaal kapot, maar de tijd die je wint gewoon door niet in de file op het parkeerterrein te staan,
ja,
die is wel waard. Als ik zelf alleen ga of met jou, dan ga ik vaak gewoon te voet. Loop ik gewoon naar de Efteling, heb ik mijn dag wel een lingetje weer gehad. Maar met de kinderen is dat niet te doen, daar is het gewoon net te ver voor, in ieder geval vanuit ons. Maar toch pakken we heel vaak nog de auto, omdat het gewoon wel ontzettend makkelijk is. En als je het een beetje goed timed op de dag, dan weet je ook dat je niet per se heel ver achteraan op parkeerplaats staat. Al is het steeds vaker een gokje, de ouderwetse tip van blijf links rijden, dan komt het allemaal goed, die werkt niet meer. Ze zijn vrij strikte mensen, de juiste kant op leiden wat nodig is op dat moment. Maar toch pakken wij stiekem best vaak de auto.
Ja, maar daar heb jij het excuus bij, je hebt een elektrische auto, hè, dus dat mag.
Het duurzaamheidsaspect daar is vrij oké. Okay. Ik laat hem meestal op de zon op tegenwoordig. Dat kan allemaal technisch gezien nu. Dus ja, ja.
Ja, bij mij is het in de loop der jaren een beetje veranderd. Toen wij net in Kaatsheuvel woonden, toen woonden Anne en ik, toen we nog geen kinderen hadden, echt bijna, nou ja, praktisch bij de Efteling. Dus toen gingen wij eigenlijk 9 van de 10 keer gewoon te voet naar het park en heel af en toe met de fiets. Toen zijn wij verhuisd en kwamen er kinderen. In den beginnen, toen de kinderen nog heel klein waren, toen was het een mix van of met de auto. Want ja, er moest een grote kinderwagen mee en kleine babytjes en een hoop bagage. Dus dan was de auto wel makkelijk. Of wat ik zelf heel vaak heb gedaan op mijn papa dagen is gewoon 's ochtends de kinderen in de duo kinderwagen laaien. En gewoon vanuit Centrum Kaatsheuvel te voet. Dat vond ik ook heerlijk. Dat was dan, wat zal het zijn, een klein half uurtje lopen. Tegenwoordig ga ik eigenlijk zelden of nooit meer te voet naar de Efteling. Want ja, de kinderen passen niet meer in een kinderwagen. En vanuit ons te voet naar de Efteling is voor hen dan net wat te ver. We zijn een tijd lang vrij vaak met de auto gegaan. Maar we zitten nu al op het spoor dat we eigenlijk bijna alleen nog maar met de fiets gaan. Dus vanuit ons is het prima te fietsen. De kinderen fietsen het nu ook zelf. Ze kunnen natuurlijk ook achterop. Maar dat heeft voor mij wel grote voordelen. Want ja, als wij met de auto gaan en we worden geparkeerd ergens achteraan op P2. Dan hadden we net zo goed kunnen gaan lopen vanuit huis. Want ja. Die afstand tussen het einde van P2 en thuis is korter dan het einde van P2 en de Efteling. Het is gewoon heerlijk om op het fietsje naar de Efteling te gaan. En je staat gewoon naast de hoofdentree. Hè? Dus steeds meer de fiets. En heel af en toe, heel decadent, als ik even een uurtje in de Efteling moet zijn voor een afspraak voor de podcast. Of gewoon omdat ik ergens een uurtje over heb, dan spring ik nog wel eens in de auto. Maar daar probeer ik wel echt mee te minderen.
De auto heeft vooral wel de voorkeur als het gewoon matig weer zou kunnen zijn. Laten we het daarop houden. Als er blijkt dat het gaat regenen, dan pakken we meestal de auto. We hebben het laatste keer niet gedaan en toen zijn we eigenlijk naar thuis gekomen. Had ook wel iets.
Je weet wat ze daarvoor hebben uitgevonden, hè?
Ja, maar zei ik nou, het is ook wel mooi. Tim hoeft niet altijd de perfecte kleding voor aan te hebben.
Ja, precies.
En die regenlaarzen, die regen ook gewoon vol, hè?
Thuis onder de douche.
Ja. Hey, een vraag van, net kregen we eigenlijk twee keer, van Marieke Smit en van Remy Wilshuis. Als je één dag op de stoel van Fons Jurk zou zitten, welke drie besluiten zou je dan nemen? En ik kan hem eventueel aftrappen, Tim. Ik had hier enigszins over nagedacht.
Heb jij voorstudie gedaan?
Ik heb drie dingen bedacht. Ik had zelfs een eervolle vermelding, denk ik.
Nou, oké.
Ik zou denken, ik denk dat die als twee losse dingen moet pakken. Ik zou twee vacatures gaan uitzetten.
Oh.
Ik zou er één uitzetten voor, ik heb het genoemd, directeur kwaliteit gastbeleving.
Ja.
Je hebt het volgens mij al vaker over gehad dat er eigenlijk iemand zou moeten zijn die gewoon continu bezig is met de kwaliteit van de beleving van de gasten. En die daar ook gewoon echt zijn stempel in mag doordrukken. Daarom heb ik hem tot directeur gebombardeerd. En ik denk binnen een bedrijf als de Efteling dat je eigenlijk zo iemand niet zou mogen missen. Iedereen heeft het natuurlijk als het goed is bovenaan zijn lijstje staan, die gastbeleving. Dat dat het allerbelangrijkste goed is waar je in handelt in principe, om het even heel erg plat te slaan. Alleen als er iemand is die zich alleen maar daarom bekommert, dan is er ook niks wat ja, daarmee strijdt binnen zijn functie. Die alleen maar dat kan pushen binnen de organisatie. En ik denk dat daar geen kwaad zou kunnen. Misschien is de directeur wel te groots. Ja. Maar geef het even wat cachet.
Ja, precies. Nee, ik denk dat er best wel wat afdelingen zijn die zich hiermee bezighouden. Ook de huidige directie en ook zijn afdeling ontwerp en beleving. Maar inderdaad dan nog zie je toch wel eens dat als je kijkt naar het totaalplaatje, naar de gastreis die wij dan als bezoeker doormaken, dat er toch hier en daar wat haakjes en oogjes aan zitten. Ja.
Ja. En de tweede vacature is voor, volgens mij ook eentje die we al vaker hebben aangehaald, een schrijver / regisseur / storyteller die mee gaat draaien op de ontwerpafdeling.
Dat is slim.
Waarmee ik denk dat een van de, is het een zwakker punt? Misschien wel. Ja. Ja, in ieder geval een punt waar nog meer aandacht aan besteed kan worden op de ontwerpafdelingen, dat die vanaf het begin af aan al meegenomen kan worden in het totaal tijdens het ontwerptrajecten en ook naar de rand. En dat ook niet altijd per se dingen doorheen hoeven gepusht te worden, omdat storytelling, want dat is zojuist door iemand ook kan zeggen. Nee, het is ook gewoon prima als we het aan in de hoofden van de mensen laten zitten, zeg maar. Dat op die manier iemand ook meedenkt aan de projecten. Dus dat zijn dan twee van mijn verschoten punten. En dan de één is eigenlijk een beetje het hoofdgrote ding. Ik zou een project gaan starten, want ik heb niet de illusie dat ik daar een heel project kan gaan draaien in één dag, om de grootste ruwe randen van de grootste attracties aan te gaan pakken. Ik denk een miljoentje of 25 of zo dat we daarvoor moeten vrijmaken. En die gaan we dan stoppen in attracties als Fata Morgana, Droomvlucht, Vogelrok en de Vliegende Hollander. Misschien nog een los traject voor Carnaval Festival, maar ik denk dat dan het budget al wel een heel aan het op is. Ja. En dan gaan we dan gewoon de grootste pijnpunten van die attracties aanpakken. Want de Efteling is een park wat meedraait in de top van de wereld. Alleen de attracties die ze hebben zijn niet op de schaal die de andere, nou, in ieder geval die een deel van de competitie heeft, zeg maar. Dus Fata Morgana is supermooi, een van de beste attracties ter wereld. Maar het is niet op de schaalgrootte van een Pirates of the Caribbean. Hoeft ook helemaal niet. Alleen, er zijn wel gewoon wat ruwe randjes in die attractie. Met name de opstaphal en de wachtrij buiten. En dat je die dan aanpakt binnen dat budget. De rest van de attractie kan in principe gewoon hetzelfde blijven. En misschien een animatronicje nog een keer bijspijker of zo. Maar dat komt allemaal goed. Eigenlijk geldt voor Droomvlucht hetzelfde. Ik zou daar ook de wachtrij en vooral de opstaphal volledig op zijn kop gooien. Dat je daar al meer in de sferen zit in die droom. In plaats van dat je toch in een wat semi-industriële hal die wel met wat panelen is behangen en een paar gordijntjes aan het plafond, dat moet zijn, zeg maar. En bij Droomvlucht hebben we nog wel een soort van wishful thinking dat daar misschien nog wel een stukje aan uitgebreid kan worden. Als je de attractie doorzaagt op het punt waar je die langs de tunnel doorgaat, volgens mij tussen de Elfentuin en het Wonderwoud, daar kun je volgens mij nog een stuk ernaast bouwen waar je echt weer met moderne techniek een zweefstuk zou kunnen maken, waar je midden door de ruimte gaat en aan beide kanten om je heen kunt kijken. Zou me heel erg vet lijken, maar daar is, denk ik, met die 25 miljoen al anders budget gauw vrij snel op.
Zo langzaam zeker gaan we richting de 50 miljoen als ik jou zo hoor. Ja, als dat meer is.
Nou ja, het opknoppen van die ruimtes zou toch wel makkelijk moeten kunnen binnen die 25 miljoen. Dan hebben we nog Vogelrok. Nou, dat is denk ik ook vooral de opstaphal het grote punt. En ook dat tuintje beginnen zo. Daar is denk ik ook met een paar miljoen echt heel, heel moois van te maken. Ook met veel meer beleving in de rij en zo. En bij de Vliegende Hollander moet het misschien toch het ritssysteem zijn wat eraan moet gaan geloven. En misschien daarmee het achtbaandeel buiten ook. Als je het ritssysteem op zijn kop zet, dan moet het achtbaandeel er ook aan.
Ga jij voor de rocking boat van Mack?
Wie weet, wat er op dat moment gewoon prima te vinden is. Ik denk dat ik dat project zou gaan opstarten. Ja, budget vrij maken, de juiste mensen erop zetten. En dan mag er meer jarenplan worden, zeg maar. Of niet allemaal in één jaar te gaan gebeuren. Steken dat kan niet, dan moeten die attracties veel te lang dicht allemaal. Ik denk dat dat mijn wapenfeit zou zijn als directeur.
Nou, dan het is nogal voor één dag.
Ja, twee vacatures uitzetten en een project opstarten. Dat lukt het toch?
Ja, in de tussentijd heb ik ook even tijd gehad om na te denken. Ja, ik ga geen vacatures uitzetten, want ik heb natuurlijk laatst in een nieuwsaflevering al vurig gepleit voor een directeur ruimtelijke ontwikkeling en een directeur communicatie. Dus die hoef ik niet te verspelen, die kaart. Dus ik zou denk een paar besluiten nemen. Ik zou allereerst besluiten om het park flink te gaan vergroenen.
Ja, goeie. Ja.
Ik denk dat er echt op heel veel plekken heel veel bomen bij kunnen en bij moeten. En misschien ook wat meer gaan doen met het ontharden van oppervlak. En misschien ook wat met water en zo. Dus dat lijkt me echt wel een belangrijke. Ze willen ook bomen in dat park pompen. Ik zou wat gaan doen met events. Dus misschien toch een paar probeersels qua hardticket events op een aantal momenten in het jaar. Even tandje erbij bij de Winter Efteling. En ook even eens goed kijken naar een permanente inrichting van de speelweide. Of semi-permanent. Beter dan de huidige warme winterweide en het zomerstrand. Dus dat is mijn tweede besluit. En mijn derde besluit is een project starten rond de Efteling 75 jaar. Want dat is natuurlijk ook al over een tijdje.
Maar denk je dat dat niet standaard al zou gebeuren in de organisatie?
Ja, maar dan wil ik wel echt even richting geven. Dus het moet echt wel een ode zijn aan de geschiedenis van de Efteling. Heel stijlvol, een goed jubileumboek. Misschien wel een film, een tentoonstelling. En ook een soort D23 fan event. Daar moet het ook echt wel eens van gaan komen.
Nou, mooie punten.
Dat is hem. Vergroenen, events en 75 jaar Efteling met de D23.
Dus ook projecten starten.
Ja, maar ik vind die van mij wel iets haalbaarder dan die van jou, als ik heel eerlijk ben.
Nou, mijn vacatures zijn toch prima te doen?
Ja, dat is waar.
Mijn budget is wel iets, nou ja, weet ik niet. Totaal budget van jouw projecten kan ook nog wel eens die van mij gaan ontstijgen.
Ja, denk je dat?
Ja, goed. Nee. Ja. Hey, we doen een hele korte vraag even tussendoor. Tenminste, dat heb ik al vaak geroepen deze aflevering. Maar we maken het ook altijd wel lang.
Het lijkt bijna de grabbelton van de ochtend in pretparkland.
Nee, ik denk dat wij er wel meer vragen doorheen hebben geslingerd dan hun. Ja. Die is ook van Remy Wilshuis. Je moet kiezen. Smulpaap of hongerige machinist?
Smulpaap.
Ja, de antwoord had ik al kunnen weten. Nou, hij is toch echt kort. Maar ik ga ook voor de smulpaap, Tim.
Ja. Ja.
Ik denk de hongerige machinist is een beetje rommeltje, wat killer. En je zit er dan ook in Station de Oost. Maar de smulpaap is gewoon... Ja. Toch meer in de piekse sfeer. Je kan er lekker buiten zitten, ook daar bij tussen die draaimolens. Of je gaat in de Olijke Tweeling zitten, wat ook een prima plek is om te verblijven. Nou ja, zeker daarvoor.
Ja, ik kan als enige argument aanhouden. Eens een smulpaper, altijd een smulpaper.
zo stellig ben ik niet, maar in dit geval wint de smulpaper al.
Ja. Friet eten bij de hongerige machinist voelt bij mij nog steeds wel als hoogverraad, hoor.
Oh nee, dat doe ik ook wel eens, maar niet altijd de beste ervaringen gehad. Vooral qua wachttijd. Vraagt Jasper nog om een tip. Ik ga binnenkort op Efteling vakantie, maar ben al bijna 10 jaar niet meer in de Efteling geweest. Wat moet ik zeker doen? Na 10 jaar, dus dan is hij in 2014 voor het laatst geweest. Toen was er nog geen Baron 1898. Toen was er nog geen Symbolica.
Ja, jij maait al het gras van mijn voeten weg nu.
Ja, we zitten gewoon even praktisch te kijken. Maar de attracties zijn natuurlijk vrij van ontliggend. Degene die je toen nog niet had, die moet je nu zeker wel doen.
Ja, met stip op 1 en 2 toch wel de Baron en Symbolica.
Ja, maar je kunt het nest wel links laten liggen eventueel. Of rechts, afhankelijk van hoe je er langs loopt. Ja,
Maximum, dat zou ik zeker ook wel doen.
Zeker, ja.
Natuurlijk even bij Bekkerij Krumel gaan kijken en bij Polles Keuken.
Ik zou Fabula ook zeker even checken.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Heb je het toch gedaan?
Ja.
Nu dan nog eens.
Ja. Ja, en een rondje Sprookjesbos natuurlijk. Ja, daar is ook veel gebeurd.
Ja, nou, we gaan ook om de sfeer daar nu te proeven hoe die nu is ten opzichte van toen.
Ja, het opgeknapte Anton Pieckplein ook. Stiekem ook veel veranderd. Ook zo'n project dat we iedere keer vergeten. Hè, als we erbij nadenken wat er de afgelopen jaren in de Efteling is gebeurd. Maar dat is stiekem alles bij elkaar opgeteld. Ook nog best wel een flinke investering geweest.
Ja, het is heel logisch om ook even bij Vogelrok en vooral dan Sirocco te gaan kijken. In die hoek. Ja. Het zou niet per se een must zijn, denk ik.
Nee, de ultieme must is wat mij betreft dan inderdaad Baron, Symbolica, Bekkerij Krumel.
Sprookjesbos, denk ik. Ja.
Nou, dat is overzichtelijk toch?
Ja, dat is vrij overzichtelijk, ja.
En vooral gewoon lekker genieten. Ga niet alles afrennen. Je hebt gewoon een veel leukere dag als je ook de tijd neemt om gewoon te genieten. En dan kom je gewoon nog een keer terug om de rest te doen.
Dan een vraag van Eftel Mermaid. Wat is jullie favoriete horecagelegenheid in de Efteling qua thematisering?
Oeh, ja, dan dup ik tussen Polles Keuken en Bekkerij Krumel.
Dan ga ik voor het Wapen van Ravelijn.
Nou, dan hebben ze wel toch?
Ja, dan hebben ze eigenlijk gewoon alle drie.
En het poffertje vind ik nog steeds verrassend leuk.
Ja, nou, dat mag er ook wel onder vallen, denk ik. Ik denk dat het Wapen van Ravelijn, die misschien ook wel op 1 zet. Ik vind zo'n vette plek, alleen hij ligt zo verstopt. En dat is echt gewoon heel zonde. En zeker nu gezien de thema ervaring die je daar ook krijgt. Met het verhaal wat ze daar vertellen tijdens jouw diner daar. Is gewoon wel heel compleet, denk ik.
Nog een leuke vraag van Max van Huizen. Ik ben jou vooral ook wel benieuwd naar, Paul. Hoe graag zouden jullie zelf in de Efteling willen werken?
Ja. Nou, ik denk dat het niet heel vreemd is dat je als Efteling-liefhebber... Jij hebt het al gedaan, Tim. Daar droomde je vroeger van. En je hebt het ook gedaan. Ik denk zelf, van wat ik weet, dat het best wel tof is om daar te werken. Ik denk ook wel dat er een paar afdelingen zijn waar ik me vrij goed mijn draai zou kunnen vinden. Daar zou dan toch echt wel meer op die IT-hoek zijn, gok ik. Maar mijn expertise wat meer ligt dan de dingen die toch wel aansprekend zijn, zoals de ontwerpafdeling. Of nou wel, misschien dat daar ook nog wel een IT-slag in gemaakt kan worden. Lijkt me wel leuk, maar op dit moment zeker niet het moment daarvoor. Om dat te doen, als het er al überhaupt ooit van komt. Maar ik zou me wel leuk lijken, ja, zeker.
Ja, ik sluit me aan bij mijn woorden van net. Eens een Efteling, altijd een Efteling. Dus ik zou het best wel weer leuk vinden om op een gegeven moment alweer bij de Efteling te werken. Ja. Maar dan wel in een passende functie die aansluit bij wat ik nu zelf doe. Dus in de richting van bouwtechniek projecten. Alhoewel dat denk ik wel weer natuurlijk consequenties heeft van de podcast. Dus,
dat is wel, ja. Maar ja. Ik roep het nu, het zou me ook wel leuk lijken om gewoon een keer bij attracties te werken. Om gewoon dat te ervaren.
Oh, dat sowieso. Ja, ja. Het lijkt me superleuk om, nou voor mijn part, ieder jaar een weekje in Efteling te werken. Voor mijn part voor niks. Lijkt me heerlijk.
Ik zou die ervaring vooral wel gehad willen hebben. Dat heb ik gemist in mijn jeugd.
Toffe vraag van Vincent Konings. Welk park naast de Efteling zouden jullie een podcast over willen maken?
Ha. Ik heb eigenlijk een heel simpel antwoord op, Tim.
Vertel.
Geen enkel park.
Nee?
Nee.
Oké. Okay.
Ik denk niet dat er een park is wat mij genoeg drive en motivatie geeft. Of parkengroep. Om daar vol te houden zoals we deze podcast volhouden.
Ja, dat wel. Ik zou ook niet nog een podcast ernaast kunnen maken. En dan ook nog werken. Want ik bedoel, Kleine Boodschap slokt wel heel veel vrije tijd op. Nou, ik heb wel eens met die gedachte gespeeld. We hebben best wel een tijdje een abonnement gehad op de Beekse Bergen. Safaripark. Dat ik er ook echt al 2-3 keer per maand kwam. En dat ik dacht van, ik kan ook best wel een vette podcast maken over Safaripark Beekse Bergen. Of de Beekse Bergen als geheel. Met het speelland erbij en de verschillende resorts. Daar gebeurt ontzettend veel. Daar kun je ook makkelijk om de week een nieuwsaflevering maken. En een keer de directeur interviewen, dierverzorger. Thema aflevering over de dieren, de horeca. Dus ik denk dat de Beekse Bergen echt wel het in zich heeft om een gave fan podcast te maken. En Openluchtmuseum lijkt me daar ook wel geschikt voor.
Nou, niet heel verrassend.
Nee, nou ja, daar gebeurt natuurlijk ook ontzettend veel op het gebied van bouw, onderhoud. Je kunt ook heel veel interessante mensen interviewen en invalshoeken. En misschien zelfs in combinatie met de Burger Zoo, wat daar aan de overkant van de weg ligt. Nou, daar gebeurt net zoveel. Dat is misschien wel leuk dat iemand uit Arnhem dat oppakt. Gewoon de ene week over het Openluchtmuseum, de andere week over Burger Zoo. Dat heeft ook wel echt potentie. Als ik daar zou wonen, zou ik die podcast maken, denk ik.
Ja, als ik die onderwerpen hoor, dan denk ik dan, nou ja, dat is leuk voor een 6-delige serie of zo, weet je wel. Maar nee, daar zit de potentie wel voor meer.
Dan onderschat je die parken wel echt, hoor.
Wat ja, dat gebeurt. Doe ik misschien ook wel. Maar daar heb ik dus bij meerdere parken. Het enige wat in de buurt zou komen, zou iets met Disney of zo zijn. Maar daar zijn we al prima in bediend. Dus ja. Ja. Geen enkele motivatie toe.
Ik denk dat we een kleine boodschap al genoeg hebben. Het is af en toe best een uitdaging om op de buitenwereld naast te maken.
Ja, daar moeten we meestal ook dingen voor doen. Dus daar is ook wel een beperkende factor. Ja. Een vraag van Luc van Gestel. Wie zouden jullie willen interviewen, maar is tot nu toe nog niet gelukt? Ik denk dat we daar eigenlijk één heel helder antwoord voor kunnen geven, Tim. En dat is helaas een beetje een vervelend antwoord. En dat is Ruud Bos.
Ja, wij waren heel ver met Ruud Bos om een interview te plannen. En eigenlijk vlak voor het moment dat we een datum gingen prikken, is Ruud Bos helaas overleden.
Ja. Nou, dat is wel het risico natuurlijk van interviews plannen met de Efteling gaan we ouder, om het zo maar te noemen. Die zijn letterlijk wat ouder. En dan is dat echt een risico. Gelukkig is hij nog onder ons. Maar bij Lex Lemmers hadden we op een gegeven moment ook het idee van, oei, die wordt ook wel een dagje ouder. Ton is ons al ontvallen. Al ruim voordat de podcast startte. Dus die optie was er nooit.
En als die nog had geleefd, dan hadden we die natuurlijk maar wat graag
geïnterviewd. Ja, absoluut.
Nou, we hebben dit overigens nog een keer gehad. Hè, met we wilden ook Rob Jansen interviewen. De man achter de show Droom met je ogen open. En nog meer Efteling Entertainment. En ook daar waren we volop mee in gesprek voor een interview. En ook die is toen bij een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Dus dat is wel een dingetje, ja, als je interviews plant met mensen. Ja, en er zijn natuurlijk allerlei oud-Eftelingers die we nou graag nog zouden willen spreken. Ik bedoel, kijk de Vata-docu en de Spooksel-docu van de Vijf Zintuigen. Daar zie je ook wat mensen voorbij komen die we maar wat graag voor de microfoon zouden halen. Maar ja, niet iedereen staat daarvoor open. Soms lukt het gewoon niet.
Ja. En natuurlijk ook binnen de Efteling-organisatie zelf zijn er een hoop mensen die willen spreken. Maar we gaan niet te veel namen noemen, want lijntjes lopen en sommige dingen gebeuren uiteindelijk toch. Laten we mensen niet voor het blok zetten, dat zou ik ook niet willen.
Nee, we hebben een lange verlanglijst bij de Efteling liggen. En in de loop der jaren vinken we gewoon steeds meer mensen en onderwerpen af. Ja.
Nou, zitten er weer een paar in de pipeline, dus dat is,
zeker.
Die komen er nog aan.
Daar zijn we ook heel dankbaar voor.
Zeker.
Een vraag van Joep Boltussen. Onlangs was ik in de VS en ook in Walt Disney World, waar mij opviel dat je bij elk restaurant en afhaalbarretje een gratis glas water kunt vragen. Dat is heel gebruikelijk in Amerika en ook daarbuiten. Dat promoot de gezondheid omdat je zo gezond drinken goedkoop maakt. En zeker op hete dagen is goed drinken ook voor mensen met een kleine portemonnee belangrijk. Ook in het kader van internationalisering kan ik me voorstellen dat buitenlandse gasten dit van een gastvrij pretpark verwachten. Het schijnt voor Amerikanen een cultuurschok te zijn dat hier in Europa geld voor water wordt gevraagd. Aan de andere kant snijdt het wel in de omzet van het park. Lijkt het jullie een goed idee om ook in de restaurants van de Efteling gratis water aan te bieden? Interessante kwestie.
Ja, ik vraag me trouwens of in Amerika krijg je dan een glas van een chloorwater of is het dan gewoon wel gefilterd water? Ik kan me niet herinneren. Ik heb wel herinnerd dat ik beide heb gehad volgens mij. Dus ik weet niet wat Disney wil doen.
Nou, dan ben ik op andere bestemmingen in in Europa geweest waar je inderdaad gewoon vaak gratis tapwater kan tappen. Maar dat is dan vaak wel inderdaad meer dat chloorwater, ja, wat gewoon uit de kraan komt.
Nou, we zijn in ieder geval in Nederland gezegend met heel goed drinkbaar kraanwater. Dus ja, ik ben eigenlijk wel voor. Zeker, misschien dat in de warme periode wat logischer is dan de rest van het jaar.
Ik snap het duivelse dilemma wel tussen omzetverlies. Als je natuurlijk overal gratis drinkwater aan gaat bieden, dan keldert je omzet van de Spa Blauw natuurlijk gigantisch. Alhoewel je altijd mensen hebt die zullen denken, doe mij maar een flesje water, want ik vertrouw het water hier niet. Wat natuurlijk nergens voor nodig is.
Nou ja, het keldert natuurlijk op dat er mensen zijn die geen water of geen ander drankje bestellen, omdat ze nu al water krijgen. Ja, en vooral daar zit misschien het probleem.
Ik zou het ophangen aan het hitteplan van de Efteling. Volgens mij is er een hitteplan wat vanaf 30 graden of zo in werking treedt. Misschien wel hoger. Ik zou zeggen, als dat plan in werking treedt, dan gewoon gratis water overal. Want je wil inderdaad voorkomen dat mensen uitdrogen. Dus dat lijkt me een goed verbeterpunt.
Ja, het is wel zo dat dit specifiek geldt voor de restaurants. Want het is zo dat je gewoon op heel veel plekken in het park al gewoon gratis water kunt krijgen.
Ja.
En dat verschillende fonteintjes en zo, dat er ook gewoon drinkwater uitkomt. Dus je daar je flesje kunt vullen. Dus het geldt vooral bij de restaurants. Maar daar krijg je wel de omzetverlies. Maar ik vind jouw plan eigenlijk wel prima, Tim. Hang het op aan het hitteplan. Schroef misschien die grens iets naar beneden. Dat je 2-3 gradaties krijgt in dat plan. Ja. En dat je op een gegeven moment het wel gaat aanbieden.
Nou ja, in het kader van de klimaatverandering gaan we natuurlijk steeds meer echt hete dagen krijgen. Dus dan vind ik dat we hier wel op moeten voorsorteren, ja.
Dat is natuurlijk niks makkelijker dan het geld uitgeven van fondsen. Dus,
ja. Korte, maar interessante vraag van Luc van Gestel. Hoe gaat de Efteling doorgroeien, denken jullie, na de bouw van het hotel en de Als Macabre?
Oeh, een hele interessante.
Ja.
Ook omdat die milieukwesties natuurlijk allemaal lopen.
Ja, ik vermoed dat de Efteling voorlopig nog wel even binnen de parkgrenzen aan het bouwen blijft.
Oeh, maar wat gaan we dan krijgen? Gaan we dan vervanging krijgen? Of gaan ze toch nog proberen ergens dingen tussen te proppen? Het is wel zo dat die 11% die is een heel eind al bereikt, zeker met de bouw van het hotel dadelijk. Dus dan zullen er toch dingen moeten gaan wijken om iets nieuws ervoor in de plaats te krijgen.
Ja, als we even kijken naar de hardnekkige geruchten op dit moment, dan zou de eerste stap na Dans Macabre en het Efteling Grand Hotel een sprookje zijn.
Ja.
En natuurlijk hier en daar op Prinses op de Echte voorbij zien komen, onder andere op loopings.
Even disclaimer, deze aflevering is een aantal weken vooruit voordat die uitkomt opgenomen. Dus misschien is er inmiddels wel aangekondigd, zou zomaar kunnen.
Maar ja, en daarna schijnt toch het gerucht te zijn dat een bestaande attractie in het park flink wordt aangepakt.
Ja. Ja, maar wat zou het dan worden? Als je gaan kijken, nu in het park was er nog oud. Hebben we nog van die jaren 80 dingen die nog vervangen moeten worden? Piranha zal het niet zijn, die heeft een hoop liefde gehad. Python zal nog even blijven.
Ja, een halve maand is misschien een kans hebben afgaan op de storingen. Maar dat is niet het gerucht op dit moment.
Nee, en dat is ook geen enorm oppervlak waar je dan vrij speelt. Maar Fata Morgana, laten we hopen van niet. Carnaval Festival, dat zie ik ook niet zomaar gebeuren. Die krijgen allemaal een hoop liefde de afgelopen jaren.
Ik denk dat nagenoeg de meeste attracties inderdaad wel dusdanig onderhanden zijn genomen. Dat ze weer enkele tientallen jaren vooruit kunnen.
Ja, misschien toch degene waar ze niet superveel geld in hebben gestopt, zou een Fabula zijn. Tegen de tijd dat dit allemaal is afgerond, dan draait die film een jaar of 5 of zo. Ja.
Nou, volgens mij heb ik ooit ergens opgevangen dat de bedoeling van de investering in Fabula was om het nog eens 10 jaar te rekken.
Ja. Dus dan moeten we nog iets langer wachten tot daar iets mee gaat gebeuren.
Ja.
Ik heb wel begrepen dat daar een berg van maken, toch een vurige wens is ook bij de organisatie. Dat het dan waarschijnlijk net zoveel geld kost om daar een nieuw gebouw neer te zetten, omdat je heel dat ding gaat aankleden. Dat je het nieuwe gebouw al wat slimmer ontwerpt.
Ja, dan krijg je weer het Bob en het Spookslot verhaal. Dus dan kan je beter het gewoon plat gooien en iets nieuws neerzetten, waarmee je dan ook extra bezoekers trekt, dan dat je heel veel geld steekt in het maken van de andere bergen. Of de andere gebergten.
Ja, want dat gebouw staat er al ruim 20 jaar. Wat was de levensduur van zo'n type gebouw?
Ja, met gemak 50 jaar. Dus daar moet je naar kijken. Maar ik denk inderdaad dat die investering in Fabula, dat die is gedaan met het idee van nog eens 10 jaar door. Minstens.
Hmm. Ja, ik denk dat we wel naar zoiets moeten gaan kijken. Ja, wat ze eventueel nog zouden kunnen doen, maar dat is wel een flinke operatie, is iets vrijspelen op het dienstencentrum. En die kant op gaan. Stuurhuis is ooit wel eens genoemd. Of fonds, volgens mij, een van de plekken waar iets kan gaan gebeuren. En als je dat weghaalt, dan krijg je dus wel bouwgrond die vrijkomt. Ja, dan kun je daar iets voor in de plaats zetten. Komt ook op een hoekje op zich een vrij aardige plek in het park.
Ja.
Maar enorm veel oppervlak speel je dan ook niet vrij. Of je moet een deel van een parkeerplaats gaan opgeven.
Ja. En je hebt natuurlijk nog steeds het zwaard van Damocles over die 5 miljoen bezoekers. En natuurlijk nog de stikstofdiscussie. Dus,
Het café-restaurant komt in één keer in mijn hoofd trouwens. Als je dus een zwaard van Damocles hebt.
Ja. Dus ik denk dat het voorlopig de investeringen toch weer allemaal in het huidige park zijn.
We kregen ook een vraag van Jesper. Vinden jullie dat Ravelijn nog moet blijven? Of zien jullie hier liever een andere show of attractie? Zo ja, welke?
Nou ja, ik zou daar niet de boel gaan afbreken. Want dat is toch wel een enorme desinvestering. Als je ziet wat ze daar een paar jaar geleden hebben neergezet, toch? Een nieuwe show lijkt me geen overbodige luxe.
Ja, nou, ik ben zelf niet per se een showliefhebber, maar moet je er anders mee, hè?
Nou, in ieder geval zou ik toch wel wat gaan nadenken, langzaam maar zeker, over hoe houdbaar is een show met dieren nog.
Ja, dat is wel waar. Ja. Maar zijn andere, kijk, ik vind het nadeel van Ravelijn, of een van de nadelen van Ravelijn als show, is dat het decor is zo groot, maar er gebeurt zo relatief weinig in.
Ja.
Zeker, vroeger was het nog veel erger. Nu hebben ze nog wat decor er neergezet, wat het allemaal iets meer aankleedt. Maar je hebt nog steeds heel veel ruimte die je gewoon nodig hebt om die paarden te kunnen laten rondrennen. Als je dat niet meer zou hebben, wat ga je er dan voor in de plaats terug doen? Want als je dan maar 5 acteurs, nou, misschien 8 of zo tegelijk hebt rondrennen, ook niet echt heel erg arena-vullend, om het nou, in de juiste term uit te drukken.
Nou ja, als je dan even kijkt naar Puy du Fou, daar hebben ze natuurlijk ook wel shows zonder dieren. Grote spektakelshows met heel veel gevechten. Je kan natuurlijk het verhaal van Ravelijn, wat volgens mij nog steeds een goed verhaal is, kan je wel wat beter uit gaan beelden als een soort spektakelshow zonder dieren.
Ja, maar dan heb je wel echt een hele grote cast nodig. Hè? Ik denk dat je dan echt minstens 30, 40 mensen in die arena moet hebben rondrennen.
Ja, maar kijk eens wat je bespaart als je geen vogels en geen paarden meer hebt. Wat je uitspaart aan personeel en wat je uitspaart aan kosten.
Als je het aantal gemoeide acteurs met de factor 3 of zo gaat vermenigvuldigen, dan gaan de kosten al heel rap oplopen, denk ik.
Nou, ik denk dat het onderaan de streep nog wel eens hetzelfde kan zijn. Ik denk dat je niet moet uitvlakken hoeveel kosten het met zich meebrengt om met paarden en vogels te werken.
Er zijn toch geen maandsalarissen, denk ik?
Er komt een hoop bij kijken, hoor.
Ja, voor een stal en dat soort dingetjes, die moet hebben. Onderdak. Ik weet het een beetje. Dus ik denk dat je daar nog wel eens op kan kijken. Maar ik zou, ja, als het geen show meer is, want dat vraagt Jesper ook, zou het een andere attractie kunnen worden. Dat is ook wel interessant om eens over na te denken. Want je gaat sowieso het kantoor gaan ze niet afbreken. Dus die backdrop die hou je altijd. Maar ja, als het geen show meer wordt, dan heb je daar wel een tribune staan.
Ja, wat moet je daar dan weer mee? Je hebt het wapen van Ravelijn, wat natuurlijk echt wel potentie heeft als restaurant.
Ja, dat wel, maar dat ligt gewoon niet goed genoeg in de kijker.
Ik vind hem lastig.
Ja. Nou, ja, er zijn mogelijkheden in ieder geval, Jesper, maar wij hebben niet alle antwoorden, denk ik. Het makkelijkste is in ieder geval om het de show te laten. Alleen houdbaarheid inderdaad van de show met dieren.
Ja.
Dan een laatste vraag, Tim, die kregen we van Malelle. Wat zou je mensen met een abonnement adviseren als ze meer dan 2 uur wegwonen? Misschien kun je die vraag ook een beetje omdraaien. Zou je mensen die meer dan 2 uur wegwonen adviseren om een abonnement te nemen?
Ja, dat is denk ik vrij persoonlijk. Dat ligt er maar net aan hoeveel moeite jij hebt met 2 uur heen en 2 uur terugreizen naar de Efteling.
Ja, en of dat je misschien langere tijd zou gaan. Want als je de vraag zoals je was opgeschreven zou benaderen, dus wat zou je mensen met een abonnement adviseren als ze meer dan 2 uur wegwonen, misschien omdat ze verhuisd zijn, hè, kan ook. Dan is het denk ik het advies heel simpel. Ga een langere periode naar de Efteling. Maak er een lang weekend van. Als je ergens vrijdag in de middag aankomt, dan kun je prima, zeker als je een abonnement hebt, gewoon een uurtje of 2, 3 nog gaan naar het park. Ga daar eten. Hoeft niet per se eens te verblijven binnen de wereld van de Efteling, maar is wel heel mooi en je krijgt wel korting erop. Dus misschien ook daarom aantrekkelijk.
En anders heb je ook best wel min of meer betaalbare opties in de omgeving.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Ga sowieso voor langere periodes, dan deel je de reistijd eigenlijk al over die dagen. Maar ik zou je ook adviseren om eens gewoon te gaan kijken naar andere parken waar je ook met je abonnement naar binnen mag. Is natuurlijk een voordeel wat je hebt. En misschien woon je toevallig 2 uur in de richting van een park waar je dus gratis naar binnen mag. In Duitsland liggen er een aantal, in Vlaanderen liggen er een aantal. Dus maak ook gebruik van dat voordeeltje.
Ja, verder is het heel persoonlijk. Hè. Hoe groot is jouw portemonnee? Hoe kijk je aan tegen reizen? Maar ik denk dat 2 uur reistijd echt geen bezwaar hoeft te zijn om een Efteling abonnement te nemen, hoor.
Nee, maar ik denk dat wat wij dus vaak doen, een paar uurtjes naar de Efteling gaan, dat al echt zonde is als je natuurlijk van zo ver komt. Maar aan de andere kant, hou ook eens rekening met de reizen die je gewoon maakt. Stel je moet een keer naar, ik weet niet welke 2 uur richting je woont, welke windrichting, maar stel je woont in het noorden, maar je moet een keer in Vlaanderen zijn voor iets. Als je dan heen of terug rijdt, leg die route gewoon om langs de Efteling. Ga dan een paar uurtjes naar binnen en rijd dan weer verder. Ook helemaal niks mis mee. Dan kun je toch een beetje dat klassieke abonnementhoudersgevoel krijgen.
Ja, dus kies vooral zelf.
Nou Tim, we hebben echt nog steeds enorm veel vragen openstaan. Dus misschien dat we dit nog een keer op de korte termijn gaan doen. Niet dat we weer dit jaren laten liggen voordat we reacties gaan behandelen. Buiten dat we natuurlijk tijdens de nieuwsaflevering ook gaan oppikken. In ieder geval enorm dank voor alle mensen die vragen hebben ingestuurd. Nogmaals, is jouw vraag niet langsgekomen. Misschien komt die nog ooit, maar aan de andere kant, we kunnen ook niet alle vragen beantwoorden. Het zijn er gewoon te veel. Maar heel tof dat jullie vragen blijven insturen.
We hebben in ieder geval de ambitie om alle vragen te beantwoorden. Het zij in een aflevering, het zij apart gewoon via de mail of op social media. Maar er zitten ook best wel vaak dubbelingen tussen of vragen die we ooit al eens in een aflevering hebben behandeld. En het zou natuurlijk ook saai worden als we iedere keer gaan zeggen luister aflevering en zoveel of luister aflevering zoveel. Dus soms is Google ook je beste vriend. Maar we proberen inderdaad zoveel mogelijk vragen daadwerkelijk goed te behandelen.
Nou, nu is natuurlijk onze standaard afsluiter nooit meer gepast dan tijdens deze afleveringen. Maar heb je nu een vraag aan ons of wil je iets aan ons kwijt? Dan kan dat via verschillende social media kanalen. Als je naar kleineboodschap.com/volgen gaat, dan vind je alle kanalen waar wij te vinden zijn. Die is ook bijgewerkt met echt alle kanalen volgens mij waar we te vinden zijn op dit moment. En als je dan toch al op de website bent, check dan even ons contactformuliertje voor een wat langer verhaal. En wil je echt een lang verhaal kwijt of wil je een voiceclip meesturen, die we trouwens niet hebben gekregen voor deze aflevering.
Nee.
Dan kun je die insturen via de mail info@kleineboodschap.com.
Ja, je luistert de Kleine Boodschap in je favoriete podcast app op Spotify, op YouTube of gewoon op onze website. Dat is kleineboodschap.com. Daar vind je overigens ook alle afleveringen van Kleine Boodschap. Zelfs de kleine 100 afleveringen inmiddels die je niet meer in de podcast apps kunt luisteren. Omdat het er net wat te veel zijn geworden. Luister je ons nou in een podcast app, zorg dan dat je je abonneert. Dan mis je geen enkele aflevering. En we kunnen het altijd heel erg waarderen als je ons een review of een rating geeft. Bijvoorbeeld in Apple Podcast, Spotify of YouTube.
En uit ons onderzoek bleek natuurlijk dat heel veel van jullie toch praten over Kleine Boodschap. En dat jullie andere mensen op de hoogte brengen van de Kleine Boodschap. En blijf dat doen, want het helpt heel veel mensen. Bleek ook uit het onderzoek dat die daardoor Kleine Boodschap vinden. En dan kunnen we altijd enorm waarderen. Nou, dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe.
Houdoe waar.